punten te bespreken. Eerst punt notulen van de vorige vergadering. Zijn daar nog opmerkingen over? Iedereen akkoord dat we die goedkeuren? Dank u. Dan punt 2 betreft subsidiereglement voor het corona verhaal. Dat is ondertussen al een aantal keren hier ook op deze raad geweest. De eerste en de tweede fases zijn in het verleden al goedgekeurd, dus ik ga niet volledig voorlezen wat er op de tekst staat. In fase 3, die vandaag aan de orde is, kijken we naar de toekomst en willen we verenigingen die blijven organiseren en blijven werken aan onze sociale cohesie belonen en ondersteunen. In fase 3 zal uit 4 pijlers bestaan: een subsidiereglement om verenigingen toe te laten om kwaliteitsvolle ontspanning en vrije tijd te blijven organiseren voor onze burgers en om onze verenigingen financieel gezond te houden. Dat is de eerste pijler. De tweede pijler zijn hygiënepakketten. Derde pijler uitbreiding van de uitleendienst. En vierde pijler informatiesessies. De eerste pijler, het subsidiereglement coronasubsidie voor verenigingen, dient goedgekeurd te worden door de gemeenteraad. Verschillende adviesraden, zoals u in het dossier hebt kunnen zien, hebben daar ook een positief advies over uitgebracht. En vanavond vragen we uw goedkeuring. Is iedereen akkoord? Ja, Landers?
Ja, het is positief dat er gewerkt wordt aan een derde fase. Om het verenigingsleven te versterken. Maar wij gaan toch vragen om dit punt uit te stellen. Voor ons is opgevallen dat er toch eerst werk wordt gemaakt naar een deftige en correcte aftoetsing met de adviesraden en toch ook de verenigingen die daarbij betrokken zijn. En dat is ook zichtbaar in het dossier, dat er heel snel moet beslist geweest voor de verenigingen of voor de adviesraden. En volgens ons kan dat beter en met de nodige tijd. Dus wij vragen aan het punt uitstel.
U vraagt uitstel. Bas, u vraagt ook.
Ja, onze fractie sluit zich daarbij aan. Er blijkt inderdaad uit het dossier van adviezen van verschillende adviesraden dat er toch slechts heel last minute is gevraagd om advies te verlenen. Soms ging het over één weekend. Ik denk ook dat er inhoudelijke punten zijn die beter kunnen. Ik heb van de eerste coronagemeenteraad van collega Verheerstraten onthouden dat je ook als je uitstel vraagt, dat je toch inhoudelijke kritiek moet geven. Op het eerste gezicht zijn er al 2. Ik denk dat er ook voor 1 juni 2020 toch wel schade is opgelopen door corona. Ik begrijp niet zo goed waarom het temporeel toepassingsgebied daartoe beperkt wordt, dat is 1. En 2, ik denk ook dat inhoudelijk de opmerking van de jeugdraad terecht was, dat het een beetje arbitrair is om te zeggen, je mag per 3 maanden 1 dossier indienen. Als jij in ene blok geen activiteit hebt en in een andere 2, ja, dan heb je volgens mij evenveel recht op subsidie als een vereniging die in elke blok 1 activiteit heeft. Dus ik denk dat dit een beetje haastwerk is en dat maatwerk zou mogen zijn. Mooie quote op naam van Thomas Hergoris.
Nog tussenkomsten hierop, Thomas?
Ja, dan moet ik al niks meer zeggen. Wat wij inderdaad een beetje missen is het maatwerk. Hè. Elke vereniging is ook anders. Het is nogal een complex dossier, zeker het toepassingsgebied ervan voor verenigingen. Dus wij vragen inderdaad om dat te verdagen en om dat misschien toch samen nog eens te bekijken. Om daar misschien toch een beter middel van te maken en echt de steun te kunnen bieden waar die het meest nodig is.
Oké, Schepen? Of Koen Boeks nog, misschien als laatste?
Ik kan ook mee met de collega's om dezelfde reden, ook voor hun verdaging.
Schepen de Grof?
We gaan het uiteraard niet uitstellen, omdat het net de uitdrukkelijke vraag is van de verenigingen om zo snel mogelijk van hun steun te kunnen genieten. Het is ook een traject dat duidelijk al wel heel lang gelopen heeft en waarin dat wij de verschillende verenigingen meermaals bevraagd hebben en waarin dat wij de adviesraden meermaals gecontacteerd hebben en geconsulteerd hebben. En het is eigenlijk op basis daarvan dat we dit hebben gemaakt. Het klopt dat het definitieve ontwerp enkele dagen voordat de punten van de gemeenteraad moesten binnen zijn, is afgeraakt. Maar dat is natuurlijk ook omdat we er een grondig werkstuk van willen maken en geen knip- en plakwerk. Dus ik denk dat de reden is waarom dat wij het nu alsnog op de raad wil brengen. Anders gaan we de verenigingen nog een maand langer kunnen laten wachten op een centen. Nu, welke punten kunnen hierin beter? Waarom kiezen wij pas om activiteiten vanaf juni die wel zijn doorgegaan te subsidiëren? Ja, wel net omdat er tot juni een zeer sterke beperking was binnen de verenigingen om zaken te kunnen organiseren. Het is pas vanaf juni dat er opnieuw dingen konden doorgaan. Het is ook toen dat er verenigingen zijn die stelselmatig effectief ook activiteiten zijn beginnen organiseren. En de subsidies gaan net om activiteiten die zijn doorgegaan, waar extra inspanningen zijn geleverd om deze coronaproef te kunnen organiseren. En dat staat er wel een aantal keren in. De vraag van de jeugdraad, die vraag is uiteraard terecht, maar het klopt niet wanneer dat je zegt dat het een fout zou zijn. Er staat duidelijk in dat ze maar één aanvraag kunnen indienen, maar er staat niet in dat het die aanvraag per se hoeft te gaan over één activiteit. Dus zij kunnen perfecte activiteiten binnen die drie maanden of binnen die x aantal maanden bundelen in één aanvraag en die worden dan behandeld. Het komt erop neer dat binnen die bepaalde periode elke vereniging maar een maximum bedrag kan besteden. Nu, als zij dat voor één activiteit al vol hebben, is dat natuurlijk jammer dat ze daar geen tweede activiteit zouden kunnen insteken, maar als ze een enkele aantal kleine activiteiten organiseren, kunnen ze die perfect bundelen in één aanvraag. En ik denk dat ik daarmee de belangrijkste vragen heb beantwoord.
Oké. Bas?
Ja, Schepen, ik neem akte van uw antwoord, maar ik heb ook voor de gemeenteraad even opgevraagd hoeveel geld dat er nog in kas was, tussen aanhalingstekens. Dat was meer dan €300.000. Is het de bedoeling dat hetgeen dat hier opgesomd wordt bij fase 3, daarvoor dekking verleent, dat effectief allemaal op is? Want het zou dan toch mogelijk zijn volgens mij om ook voor die periode maart-juni, om daar ook voor activiteiten die niet zijn doorgegaan, om daar een bepaalde financiële compensatie voor te verlenen. Waarom is die optie niet gelicht?
Dat staat er eigenlijk ook voor een stukje in. Het is heel moeilijk om een derde inkomst te gaan subsidiëren. We subsidiëren hier heel duidelijk een extra kost. Ze moeten ook hun kosten kunnen bewijzen. En bij een activiteit die niet doorgegaan is, zijn er ook niet altijd kosten geweest. Het is wel zo dat er een heel aantal activiteiten die op het randje stonden van de lockdown, mogen ze nu doorgaan of niet doorgaan, en die effectief kosten hadden. Want er zijn bijvoorbeeld wel vijven die affiches hadden gedrukt. Dat is iets waar wij in maart of in april al de bevraging over hebben gedaan en waar dat wij vanuit de verschillende raden het antwoord hebben gekregen dat dat zulke kleine bedragen waren, dat absoluut op die moment geen probleem hoefde te zijn. Er zijn ook enkele grote organisaties die niet zijn doorgegaan, die dat wij normaal zien subsidiëren, waar wij dezelfde vraag aan hebben gesteld. En ook die grote organisaties hebben gezegd, de kosten die wij gemaakt hebben zijn niet van die substantiële aard dat wij die ondersteuning op dit moment nog nodig hebben. Ik ga ervan uit dat die verenigingen toen een correcte weergave hebben gedaan. En mocht daar in de loop van de maanden een andere mening over zijn, dan kunnen ze nog altijd terecht bij onze diensten om geval per geval te bekijken hoe we dat gaan oplossen. Maar ik heb die vragen niet gehoord. Ze zijn heel content met de zaken die dat wij sinds fase 1 van de uitkering van deze centen aan het uitrollen zijn. Dan zijn ze eigenlijk heel tevreden van de zaken die wij hier naar voren kunnen brengen. Ook van dit trouwens. Elke adviesraad geeft een positief advies, met een paar opmerkingen over de laatijdigheid van het doorsturen van het dossier. Absoluut, dat klopt. En de vraag van de jeugdraad was ook zeer terecht, maar daar hebben we ook een goed antwoord op kunnen geven. Moet dat volledige bedrag op zijn? Ik denk het niet. Ik denk dat wij gerekend hadden dat er nog een stukje overblijft om eventueel nog een fase 4 uit te rollen, mocht dat nodig zijn. Er zitten wel een aantal zaken in waar we geen vast cijfer kunnen opplakken. Er staat hier een stukje in waar we spreken over we gaan vormingen geven. Die vormingen, we weten nog niet welke dat gaan zijn, we weten nog niet hoeveel dat gaan zijn. We hebben daar een bepaald bedrag opgekleefd. Afhankelijk van wat de verenigingen zelf vragen en wat hun eigen noden zijn, gaan wij die kunnen uitrollen. Als daar nog centen van overblijven, gaan die uiteraard worden doorgeschoven. Dat zit in fase 1, in fase 1, ik moet goed zien dat ik het juiste zeg natuurlijk, ook al een bedrag in dat voorzien was richting sportverenigingen waar dat toen ook nog de navraag voor moest gebeuren. Nu, die is nu ook gebeurd. En dus niet alle sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van die subsidies. Sommige sportverenigingen zeiden effectief, wij hebben geen schade geleden. U kan dat geld gebruiken voor verenigingen die het effectief nodig hebben. Dus dat geld wordt ook opnieuw geïnvesteerd in een volgende fase. Dat zit hier nu al bij in verrekend. En zal, als er nog overschiet, in een volgende fase opnieuw op een advies van de raden geïnvesteerd worden in de verenigingen. Want het is wel de bedoeling dat al het geld naar activiteiten gaat of naar initiatieven gaat ten behoeve van het verenigingsleven.
Oké. Mas.
Ja, ik hoor u zeggen dat u misschien nog geld gaat over hebben. Hebt geen idee over een grootorde?
Ik heb net al gezegd dat we niet gaan weten hoeveel zaken dat we gaan moeten uitkeren. Of dat we ook niet weten hoeveel hygiënepakketten dat we gaan moeten voorzien. Of dat we niet weten hoeveel vormingen dat we gaan moeten organiseren. Dus ik kan daar geen exact getal op plakken. Ja, ik kan er ook bij aanvullen dat de 70.000 euro die dat wij in vorige gemeenteraad als fase 2 hebben voorzien voor de renteloze coronalening, wanneer dat die terugkomt, wanneer dat die terugbetaald wordt, is het ook opgenomen dat die ook wordt geïnvesteerd in een uitbouw van de uitleendienst.
Ja.
Oké, Thomas, u had ook nog een vraag?
Ja, dank voor uw antwoord, Schepen. Ja, ik blijf toch een beetje het maatwerk missen. Er zijn verenigingen van alle slag. Er zijn inderdaad verenigingen die bijvoorbeeld infrastructuur hebben. Er zijn verenigingen die inderdaad het heel voorzichtig gespeeld hebben en inderdaad niks in gang hebben gezet. Daarbij ook geen kosten gemaakt hebben. Dus het scala van verenigingen is heel divers. En dat mis ik wel een beetje, een reglement dat daaraan tegemoet komt. Twee, wij spreken hier over fases, hè, we hebben het allemaal van daarbij opgevolgd. Ik denk dat het ook belangrijk is om de communicatie daar rond heel strak te krijgen, want het is wel vrij complex. Ook dit, hè, je moet er wel je hoofd wel even bijhouden om een goede kostennota in te dienen en inderdaad ook dat geld terug te krijgen. Dus ook qua administratieve last vind ik het een beetje zwaar. Ik begrijp natuurlijk wel dat dingen verantwoord moeten worden. Maar ik zou zeker daar bij de toekenning van toch ook de nodige menselijke kracht ter beschikking stellen om de vereniging daar dan ook goed in te begeleiden, zodat we zeker niet de vereniging krijgen waar dat bijvoorbeeld een boekhouder toevallig in het bestuur zit, om die mooie dossiers te laten indienen en al de andere verenigingen die zeggen, ja, daar beginnen we niet aan, dat die de boot missen. Dus ik zou daar toch extra dan de nadruk op willen leggen.
Goed, ik denk dat de mening misschien wat uiteenloopt, dus ik zal voor over dit punt stemmen. Akkoord?
Ja.
Ja, blijkbaar was het een foute inschatting van mezelf.
Nee, maar ik denk dat het wel belangrijk is. Voorzitter, je kunt er nu lacherig over doen, maar ik denk dat het wel belangrijk is dat de opmerkingen die hier gegeven worden, die meegenomen worden in het verslag.
Absoluut.
En het is niet omdat je een vraag stelt of iets, dat je er dan keihard tegen bent.
Nee.
Dus wij snappen heel goed wat de urgentie is bij de verenigingen. Wij horen die ook, daarmee dat we het ook goedkeuren. Ja. Maar dat is geen vrijgeleide om dan gewoon de zaak te laten.
Dat is genoteerd, denk ik. Oké, goed.
Ik denk ook, voorzitter, want er werd inderdaad een beetje mee gelachen en zo, maar ik denk ook dat dat wel heel belangrijk is wat er hier gezegd is, dat dat ook wordt meegenomen. En ik vind het ook helemaal absoluut niet om te lachen dat bijna alle adviesraden hier in een advies schrijven, dat ze het jammer vinden dat ze geen tijd gehad hebben om hun leden te contacteren. Ik vind dat een hele belangrijke. Hè? Dus, ja, een schepen zegt juist dat hem een paar dagen op voorhand pas een definitieve tekst heeft bezorgd. Dan is dat wel jammer. Hè? In de toekomst kan er misschien voor gezorgd worden dat die inderdaad een tijd hebben, die verenigingen, om die adviesraden, om hun leden te contacteren of een vergadering samen te roepen. Hè?
Nu, ze hebben het ook effectief gedaan. Hè? Er zijn online vergaderingen georganiseerd, er zijn mailbevraagingen gebeurd. Allee, we zijn creatief genoeg geweest om toch nog van niet alleen de voorzitter, maar van de mensen van de raden zelf ook een mening gehoord te hebben. Hè. En het zijn zeker niet bijna alle raden dat in hun advies hebben geschreven, het zijn er twee. Hè.
Goed, maar ik denk dat we ermee het punt kunnen afronden. Zitten we bij punt 3 van de agenda, buiten het bestendigen van de proefopstelling. Het college heeft in februari de toelating gegeven om een proefopstelling te plaatsen met een doorgangsverbod in Buitenheide ter hoogte van het kruispunt met de Meer. Na 3 maanden zou er een evaluatie volgen. Om deze al dan niet te bestendigen vanwege de coronacrisis en de opgelegde maatregelen konden er geen bewonersbevragingen plaatsvinden en werd de proefopstelling in zitting van 7 mei verlengd tot 23 augustus. Tijdens de periode van deze laatste verlenging konden de bewoners van Buitenheide, de Meer, Erikastraat, Fransveld en Kanaalstraat online een enquête invullen. En van de 68 deelnemers uit de verschillende straten ziet 87% het nut van het doorgangsverbod in en willen daarom de proefopstelling bestendigd zien. De tellingen geven aan dat er in Fransveld een lichte toename van verkeer is. Hierover zijn tijdens de proefopstelling geen klachten ontvangen. In de Kanaalstraat is er een verzwaring van het verkeer waargenomen, eveneens zonder klachten. De maatregel zal gesignaleerd worden met het vermelde verkeersbord, uitgezonderd voor voetgangers en fietsers. Het advies van onze sectie mobiliteit hebt u kunnen lezen. Er wordt goedkeuring gevraagd om deze proefopstelling te bestendigen. Iedereen akkoord? Ja. Paul.
Dank u, voorzitter. Ik ga heel duidelijk zijn. We gaan dit goedkeuren. Maar ik wil toch wel een aantal kanttekeningen plaatsen. Ik heb ook de bijlage gekeken. Ik heb er nog een aantal zaken bij opgevraagd. Tellingen en dergelijke. En dan blijkt uit die telling, onder andere in Buitenheide zelf, dat er na de proefopstelling meer verkeer was dan voor de proefopstelling. Ik hoop dat ik die cijfers juist geïnterpreteerd heb. Wat toch eigenlijk, denk ik, wel een bevestiging is van alle tellingen die daar in het verleden zijn gebeurd, dat eigenlijk het probleem van sluipverkeer daar toch zeer minimaal was. En dat eigenlijk voor een stuk in tegenstelling tot de cijfers van Fransveld, die hebben mij toch wel echt wel gefrappeerd, zal ik maar zeggen, dat daar op weekdagen tot 1800 verkeersbewegingen, voertuigbewegingen per dag plaatsvinden, terwijl daar toch maar enkele tientallen gezinnen wonen. Dat wil zeggen dus dat daar maximaal enkele honderden bewegingen per dag zouden mogen zijn, maar er zijn er echt tot 1800. Dus de mensen klagen daar dan ook niet onterecht, de cijfers bevestigen dat, van het vele sluipverkeer, en dat geldt niet enkel voor Fransveld, maar dat geldt ook voor de achterliggende straten, Dennenstraat en de Aardbenen. Dus ik zou voor die problematiek toch minstens evenveel energie en enthousiasme willen vragen dan voor het dossier van de Buitenheiden. Ik weet dat dat geen gemakkelijk dossier is, we hebben geen noordelijke ring, want dat is uiteindelijk de reden waarom dat al die wagens door die woonstraten rijden. Maar ik zou daar toch wel de nodige aandacht voor willen vragen dat sluipverkeer dat ook eens goed onder de loep genomen wordt.
Schepen?
Je hebt twee aspecten daaraan. Je hebt inderdaad uw tellingen, maar langs de andere kant is er dus toch ook wel het subjectieve gevoel van de buurt. Hè. En ik denk dat ze bij u ook heel regelmatig komen klagen zijn. Mensen, groepen van mensen uit een bepaalde woonwijk die jaar in jaar uit over dat probleem komen klagen, ja, dan is het subjectief toch wel echt een probleem. Dan zit het gevoel niet goed en ja, die hebben dan ook filmpjes opgenomen van auto's, zware wagens die daar passeren met grote motorboten op die dan proberen een weg te vinden richting Miramar. En dus zijn allemaal het subjectieve gevoel was daar heel belangrijk. En uiteindelijk met een heel eenvoudige maatregel, gewoon die straat doorlopend maken, want we hebben 3 jaar geleden hebben wij vanuit de oppositie de vraag aan u gesteld, Paul, om daar een woonerf van te maken. Ondertussen weet ik dat niet zo gemakkelijk is ergens een woonerf van maken. Daar zijn een aantal reglementeringen voor nodig. Maar dus die eenvoudige maatregel heeft het subjectieve gevoel bij die mensen, en je ziet dat ook in die 87%. Ze voelen zich daar goed bij. Als je dan in de zomer foto's en filmpjes krijgt van ouders die zeggen, eindelijk kunnen onze kinderen hier ongedwongen terug in straat spelen, die kunnen shotten op straat, ja, dan denk ik dat we dat goed gedaan hebben. We zijn ons bewust dat we moeten gaan oppassen dat we inderdaad het zware verkeer dat dan niet in die andere straten terecht gaat komen, daar ben ik me zeer bewust van. Je kunt misschien ginder buiten afsluiten van de ring, dan is het in één keer opgelost, Hans, maar dat gaan we niet doen. Dus ja, alleen we moeten dat in de oog houden, maar ja, stap voor stap zou ik zeggen. Als wij nu voelen dat er op andere plaatsen klachten komen, dan gaan wij ook daar proberen de gepaste maatregelen te nemen. Maar het gevoel bij de mensen is goed en ze zijn er dankbaar voor, dus ik denk dat dat een correcte maatregel geweest is.
Oké, cool.
Ja, ik heb ook duidelijk gezegd, we gaan het goedkoren. Dus ik wou het vooral hebben eigenlijk over die straten waar er wel heel veel sluipverkeer is en waar de mensen nog niet aan moeten denken om hun kinderen op straat te laten, spelen. Dus ik wou vooral dat onder de aandacht brengen. Ik denk dat dat ook de reden is waarom dat er heel weinig van die mensen in die straten geantwoord hebben op de enquête. Omdat die er ondertussen mee leren leven, dat er eigenlijk constant een stijgende hoeveelheid sluitverkeer is. Dus ik denk dat die problematiek in zijn volledigheid is goed moet bekeken worden.
Goed, zijn alle fracties akkoord met de bestendiging? We noteren iedereen akkoord. Dank u. Punt 4 betreft Rode Kruislaan. Herinrichting signalisatie, waarbij in het kader van het rioleringsproject in de Rode Kruislaan ook de bovenbouw werd heringericht. De geplaatste signalisatie moet gereglementeerd worden en daarover vragen we vanavond uw goedkeuring. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 5, de Omgevingsraad, oprichting, samenstelling en werking. Het gemeentebestuur van Mol wenst een Omgevingsraad op te richten om bij ruimtelijke projecten met een grote impact tot een geïntegreerd advies vanuit de verschillende belangengroepen te komen. Goedkeuring over de oprichting wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Bas en dan Koen.
Ja, collega's, uiteraard geen enkel bezwaar tegen de oprichting van een participatief orgaan. Ik stel wel vast dat de GECORO daarin zou moeten zetelen en dat geeft mij toch nog eens de gelegenheid om te peilen naar een stand van zaken van de samenstelling van die GECORO. Hoe zit het daar ondertussen mee? Want onze eigen afgevaardigde had, hij schatte het op een jaar, al niks meer gehoord.
Koen, u had ook een tussenkomst over dit punt?
Ja, wij keuren dat uiteraard ook goed. Omgevingsraad is denk ik een nuttig instrument dat we goed zouden kunnen gebruiken, maar we stellen ook een aantal vragen. Eén, het participatief karakter is er heel weinig, denk ik, omdat er geen burgers in betrokken worden. Dus ons voorstel is om daar per project ook een aantal betrokken burgers toe te laten om in die omgevingsraad te zetelen. Dat kan het breed gedragene van het uiteindelijke beslissing alleen maar ten goede komen. En ten tweede vragen wij ons af waarom dat die alleen samenkomt bij bepaalde ruimtelijke projecten en waarom dat niet op regelmatige basis is, zoals de andere adviesraden. Want je gaat natuurlijk regelmatig beslissingen nodig hebben over grote ruimtelijke projecten. Of gaat het elke keer, als het bijvoorbeeld over Keilandse Zille gaat, wordt hem dan samengeroepen ene keer? Of als het bijvoorbeeld over een pand op de boulevard gaat, gaat hem dan ook in allerijlte samengeroepen worden? Of wordt het gewoon, is het dan niet gemakkelijker om hem op regelmatige basis te laten samenkomen, waardoor dat je ook een beetje continuïteit hebt in de bespreking over de verschillende projecten?
Zijn er nog tussenkomsten over dit punt? Nee, Schepen?
Bas, ja, de GECORO die is samengesteld een paar gemeenteraden geleden, dus ik weet niet, ik was aan het zoeken, maar mijn zoekmachine is niet snel genoeg om de juiste datum, maar de nieuwe GECORO is samengesteld. Nu, je weet ook dat die is samengesteld is en dat we in corona terechtgekomen zijn, dus we hebben daar ook niet echt veel projecten voor gehad om daar nu de GECORO samen te roepen. Maar die maakt daar deel van uit. Nu, Koen... Ja, gezegd van we moeten daar nog burgers in gaan betrekken. Nu dacht ik juist dat adviesraden eigenlijk al een samenstelling was van burgers die zich in bepaalde zaken gingen interesseren. Dat dat vaak een combinatie is, bijvoorbeeld in de GECORO, daar zitten ook burgers in. We moeten ook zien dat het werkbaar wordt. Hè. Als je ziet wie dat we allemaal al gaan uitnodigen, als die effectief allemaal 3 personen gaan afvaardigen, wordt het al een heel grote vergadering en het moet werkbaar zijn als we dat dan nog een keer gaan opengooien. Naar alle burgers. Uiteindelijk bijvoorbeeld voor de GECORO is de vraag gesteld en konden burgers zich kandidaat stellen. Seniorenraad, dat zijn ook burgers die daarin afgevaardigd zijn. Allee, ergens moet je op een bepaald moment denk ik een lijn trekken en ik denk dat dit al een heel uitgebreide vergadering gaat zijn. Nu projecten, ja, er zijn verschillende projecten. Keilandse Zillen zal daar één van zijn. We hebben het fietsbeleidsplan, denk ik, dat daarvoor kan in aanmerking komen. Circulatieplan voor het centrum, afbakening kernwinkelgebied. Willen we baanwinkels, willen we geen baanwinkels? Het PRUP Camp Semeren dat op stapel staat. Dat zijn allemaal van die grotere projecten waar dat wij die mensen voor gaan nodig hebben. Dus het zal... het zal maar om op regelmatige basis, we moeten ook niet gaan vergaderen om te vergaderen. Ik denk dat we, als we zaken hebben waar we ze echt voor kunnen gebruiken, dan denk ik dat het nuttig is om die mensen uit te nodigen, maar niet zeggen van, oei, het is augustus, we moeten nog rap een vergadering plannen, we hebben eigenlijk niks op de agenda staan, dus maar we gaan ze toch maar bijeenroepen. Ik denk niet dat dat de goede manier is van te werken. We gaan ze proberen regelmatig, maximaal 4 keer per jaar. En ik denk dat er genoeg projecten zijn die daarvoor in aanmerking gaan komen. Dus het zal meer zijn dan alleen de Keirlandse zelf.
Je zegt het juist zelf, André, maar ik denk ook wat ruimtelijke ordening betreft gaan we nooit zonder agendapunten zitten helemaal, denk ik. Hè. Dus wat dat betreft denk ik dat een regelmatige samenkomst van die, dat dat wel een mogelijkheid zou zijn. En het idee van de participatie van de burger kwam eigenlijk met het idee dat je dan kunt een beetje gericht naar het project zelf. De mensen uitnodigen. Hè. Dus de buurtbewoners bijvoorbeeld zijn toch ook een belangrijke factor altijd in gelijk welke beslissing dat je neemt van welk project. Dus dan krijg je de mogelijkheid dat een beetje per project een delegatie kan uitgenodigd worden van bijvoorbeeld de buurtbewoners of handelaars die daar in de buurt wonen.
Ja, maar dat kan los van een omgevingsraad. Hè. Het is niet omdat er een omgevingsraad is dat we dan zeggen van voilà, daarmee is ons participatief aandeel is afgerond. In die grote projecten gaan daar nog alternatieven zijn. Hè. Inderdaad, buurtbewonersvergaderingen over straten die we moeten gaan heraanleggen. De vraag is, moeten we voor bijvoorbeeld het project Zavelstraat dat op stapel staat, moeten we daar de omgevingsraad voor bijeenroepen? Ik denk dat je daar meer de bewoners moet in gaan betrekken. Ik denk dat daar een omgevingsraad veel minder nuttig zal zijn. Maar in het Prup Kempische Meer, waar dat toch wel een heel belangrijke invloed heeft op Postel en zijn omgeving, ja, dan denk ik dat dat wel op zijn plaats gaat zijn. En daar kun je dan geen buurtbewonersvergadering gaan organiseren. Dus ik denk dat allebei los van elkaar, en in sommige projecten ga je de twee naast elkaar hebben. Ik denk dat het een het ander niet uitsluit, maar ik zou die omgevingsraad willen houden gelijk dat hem nu is. En daarnaast gaan er zeker nog andere trajecten nodig zijn. Als we nu spreken bijvoorbeeld over een nieuw circulatieplan voor het centrum. Ja, uiteraard gaan we daar ook andere groepen in moeten betrekken. Je gaat uw omgevingsraad hebben, je gaat uw GECRO hebben, maar we gaan ook de bewoners daarin moeten kennen. Los van uw omgevingsraad.
Ik neem ook aan dat als er een project van dat kaliber op de agenda staat, gelijk het circulatieplan of een nieuw mobiliteitsplan, dat dan de omgevingsraad ook wel meer dan één keer zal moeten samenkomen. Hè.
Uiteraard, en ik denk dat we het eerst zelf op de gemeenteraadscommissies moeten voorbrengen, vooraleer dat we daarmee naar een omgevingsraad gaan.
Oké. De algemeen directeur merkt me op dat de GECRO hier op 20 maart op de gemeenteraad is geweest en is samengesteld. Is iedereen akkoord met de omgevingsraad en de samenstelling? Alle fracties akkoord. Oké, dan hebben we een aantal dossiers met zaak van de wegen. In punt 6 betreft het een verkaveling van een stuk grond in 3 loten, waarbij loten 1 en 2 bestemd zijn voor eensgezinswoningen. En lot 3 zal worden ingelijfd bij het openbaar domein met aanleg van nieuwe wegenis en het rooien van 2 bomen. In het kader van het openbaar onderzoek zijn er 3 bezwaarschriften ingediend. Lot 3, zoals gezegd, met een oppervlakte van 1 aar en 85 centiaar, wordt in het openbaar domein ingelijfd. Iedereen akkoord? Koen?
Voorzitter, we gaan ons onthouden op dit dossier om een aantal redenen. De eerste reden is dat Piet Pariolering daar een ongunstig advies over gegeven heeft over dat dossier. Die onder andere vragen om het dossier te dienen in overleg met en volgens de voorwaarden van PITPA. En dat zou niet gebeurd zijn. En omwille van de bezwaarschriften, waar er toch geen onbelangrijke bezwaren bij waren over vochtig broekgebied en wateroverlast, waar we ook geen antwoord van de gemeente op terugvinden in het dossier. Dus wij vinden dat belangrijk genoeg om dat te onderzoeken en conform de wetgeving te doen voordat we dat goedkeuren.
Schepen?
Ja, het advies moet nog gevormd worden door ruimtelijke ordening. Hè. Dus het dossier moet nog afgerond worden. Hè. Dus die bezwaarschriften moeten nog behandeld worden. Dat wordt hier niet gedaan, dat wordt nadien gedaan.
Ik weet het, het is een oud zeer, maar wij kunnen dat niet goedkeuren als we die adviezen niet gezien hebben.
Oké, dus onthouding voor de memo-fractie. Hans, ging u nog iets?
Nou, ik wou alleen wijzen op het feit dat PITPA in het verleden toch altijd gevolgd is met hun adviezen. Ik denk als je die deskundigheid uitbesteedt, dat dat ook de consequentie heeft dat je daar u naar schikt. Dus wij kijken wellicht uit naar het definitief oordeel. Maar ik vraag mij af of dat de bouwheer in deze absoluut erop stond om dit dossier ook op de gemeenteraad te brengen dan met die negatieve adviezen. Is die vraag gesteld aan betrokkenen?
Schepen?
Dan moet ik naar vragen Hans of dat hij daar effectief in betrokken geweest is.
Want het lijkt mij logisch dat mensen die een dergelijk dossier indienen en dat die voorgeschiedenis doorloopt, dat die ook de kans krijgen om dat bij te sturen voordat dat hier op een gemeenteraad komt.
Goed, maar ik neem aan dat dat verder wordt nagekeken. Ik heb een onthouding van de Memo-fractie genoteerd. Zijn de andere fracties akkoord?
Nee, SPA onthoudt zich ook.
Wij gaan ons aansluiten en ons onthouden.
Onthouding, VLD, Koen Boeks onthouding en SPA ook onthouding. Ja. Andere fracties akkoord. Dank u. Nog een zaak van de wegen in punt 7. Betreft een aanvraag tot het verkavelen van een perceel in 3 loten. En van 1 lot om in te lijven in het openbaar domein. Hier zijn er geen bezwaarschriften ingediend. En dus lot 3, een strook grond met een oppervlakte van 90 centiaar, wordt ingelijfd in het openbaar domein. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 8, nog een zaak van de wegen. U leest de details op de agenda. Ook hier is er dus een akte van gratis grondafstand, waarover goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Dan zitten we bij punt 9 in Wezel. Voorstel tot verlenging van de bestaande erfpacht en het afsluiten van een nieuwe erfpacht. De gemeente is daar eigenaar van de sportvelden gelegen langs de Moresnelaan. Voor de pleinen A en B werd er een erfpachtovereenkomst afgesloten met Wezel Sport. En deze erfpachtovereenkomst met een looptijd van 27 jaar eindigt op 16 december van dit jaar. Het betreft het perceel gelegen langs de Moresnelaan met de gegevens zoals vermeld op uw agenda. Totale oppervlakte 2 hectare, 32 aar en 49 centiaar. En voor het naastliggende voetbalplein werd er met de VZWKWB voetbalwezel een erfpachtovereenkomst afgesloten met een looptijd van 27 jaar die eindigt op 16 maart 2022. Dit is een perceel met een oppervlakte van 80 aar en 57 centiaar. Omdat het ledenaantal van Wezelsport groeit, gebruiken zij ondertussen ook het plein van de KWB als trainingsveld, terwijl KWB is gestopt met voetballen. Wezelsport gebruikt en onderhoudt een voetbalplein en betaalt ook de jaarlijkse bijdrage. Het is aangewezen om een nieuwe erfpacht af te sluiten met KFC Wezel voor het voormalige voetbalplein van de VZW KWB. Voetbalwezel met gegevens zoals vermeld op de agenda. Deze nieuwe erfpacht vangt aan op 17 maart 2022 tot 17 maart 2049 voor een jaarlijkse vergoeding van €100. En voor het A en B-plein gelegen langs de Moresnelaan wordt een verlenging van de bestaande erfpacht met KFC Wezel afgesloten. Deze zal aanvangen op 17 december van dit jaar en eindigt ook op dezelfde einddatum 17 maart 2049 tegen een jaarlijkse vergoeding van €200. En zoals gebruikelijk worden de kosten verbonden aan het afsluiten van de nieuwe overeenkomst en aan het verlengen van de bestaande overeenkomst gedragen door de erfpachter zijnde de club. Uw goedkeuring wordt gevraagd. Is iedereen akkoord met deze overname en verlenging? Iedereen akkoord. Punt 10 betreft een gratis grondafstand in de Pastoor Moorkensstraat in uitvoering van een omgevingsvergunning van 25 juni 2020. Daarin stond een voorwaarde dat het perceeldeel gelegen voor de ontworpen rooilijn gratis moest worden afgestaan aan de gemeente om in te lijven in de gemeentelijke openbare wegenis. Deze twee percelen met een grootte van 36 centiaar en 18 centiaar staan afgebeeld op het meetplan en daarover vragen we uw goedkeuring. Iedereen akkoord? Voor het volgende punt gaat onze burgemeester even naar buiten. Punt 11 van de agenda betreft ook een gratis grondafstand in de Peperstraat. De eigenaars van de voorliggende strook van het perceel vermeld op uw agenda, Groot 46 centiaar, wensen deze met het oog op de verkoop van het achterliggend bouwperceel gratis af te staan aan de gemeente. In de verkavelingsvergunning afgeleverd door de gemeente in 1964 werd geen grondafstand gevraagd wegens niet ingetekend op het verkavelingsplan. Het perceel zal ingelijfd worden in de gemeentelijke openbare wegenis van de Peperstraat, zoals afgebeeld ook op het plan van de landmeter. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Ja. Voor de geïnteresseerden in het publiek, de burgemeester moest inderdaad even buiten gaan, omdat hij via verre familie mogelijk betrokken zou kunnen zijn en dan niet kan meestemmen over een dergelijk punt. Dat even ter achtergrond. Ik zal wel terug binnenkomen, zeker. Goed, hij zal wel meteen terug binnenkomen. Ik kan u al punt 12 voorstellen. Het betreft ook een gratis grondafstand in de Sint-Theresia-straat in uitvoering van een stedenbouwkundig attest, waarbij het gemeentebestuur op 20 mei een stedenbouwkundig attest voor het bouwen van een vrijstaande eensgezinswoning heeft afgeleverd. Ook in dit attest is de voorwaarde opgenomen dat conform de verkavelingsvergunning van 2010 de grondstrook gelegen voor de rooilijn gratis moet worden afgestaan aan de gemeente. Het betreft een perceel met een oppervlakte van 24 centiaar, zoals aangeduid op het plan. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 13 betreft de politieverordening. Zoals u ondertussen weet, moeten we op de eerstvolgende gemeenteraad het burgemeestersbesluit bekrachtigen, in dit geval het besluit van de burgemeester van 11 september 2020 over de opheffing van het zwemverbod. Iedereen akkoord? Punt 14, Bosgroep Zuiderkempen, dat is hetzelfde punt dat we ook daar straks al hebben gehad bij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Dus directeur, ik denk dat we ook hier moeten stemmen. Dus ook voor dit punt, voor de aanstelling van de vertegenwoordiger in de algemene vergadering, zijn er twee kandidaturen, Els Keulemans en Koen Boeks. En dus we gaan erover opnieuw een geheime stemming organiseren, terug met het rode potlood. Goed, de uitslag van de stemming is bekend. Dezelfde uitslag als daarstraks. Dus 18 stemmen voor Els Keulemans en 14 stemmen voor Koen Boeks. Dus proficiat Els met de aanstelling. Punt 15 betreft het comité ter preventie en bescherming op het werk. Net als daar straks moeten we ook hier Koen Boeks vervangen, omdat hij niet langer het Vlaams Belang kan vertegenwoordigen. Er is een bericht van het Vlaams Belang verstuurd waarbij zij Sophie Molenbergs aanduiden als nieuw lid. Ik neem aan dat we dat kunnen goedkeuren. Vraagt iemand daar de stemming over? Niemand, dank u. Voor Mona moet er in de algemene vergadering een vertegenwoordiger worden aangesteld. Paul Janssen vertegenwoordigt momenteel de gemeente Mol in de algemene vergadering, maar kan dit mandaat niet langer opnemen. In een mail vanwege de N-VA wordt voorgesteld om Dylan Gijzen als nieuwe vertegenwoordiger aan te duiden. Iedereen akkoord? Vraagt iemand de geheime stemming daarover? Niemand? Dank u. Het volgende, dan wordt het volgende puntje, moet ik even spieken, betreft de raadscommissies Mens en Leven, Ruimte en Ondersteuning. Ook daar gaan we Koen Boeks vervangen. En het Vlaams Belang heeft daar nieuwe kandidaten voorgesteld. Als vast lid is dat voor de raadscommissie Mens en Leven Sophie Molenbergs, met als vervanger Nele van Roei. Voor de raadscommissie Ruimte is dat Nele van Roei als vast lid en Sophie Molenbergs als vervanger. En tot slot voor ondersteuning, dezelfde bezetting, dus als vast lid Nele van Roei en als vervanger Sophie Molenbergs. We nemen kennis van deze kandidaturen. Zijn daar vragen of opmerkingen over? Niemand, dan zitten we bij punt 18 op de agenda, betreft IVICA, beslissing en overige te verrichten formaliteiten met betrekking tot de inbreng in natura naar aanleiding van de toetreding voor de activiteit openbare verlichting, waarbij de gemeenteraad van 18 november 2019 toestemming of goedkeuring heeft verleend aan het aanbod Fluvius openbare verlichting en de toetreding tot IVICA voor de activiteit openbare verlichting. In de buitengewone algemene vergadering van IVICA van 13 december 2019 werd de toetreding van de gemeente voor de activiteit openbare verlichting tot IVICA en van de ermee gepaardgaande kapitaalverhoging aanvaard. Een ontwerp van notariële akte werd opgemaakt waarin de inbreng in natura van het openbare verlichtingsnet in ruil voor aandelen werd geformaliseerd. En u vindt onder meer in uw dossier het ontwerp van deze notariële akte waarover we deze avond goedkeuring vragen. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 19 betreft dan de buitengewone algemene vergadering van IVICA op 11 december 2020, waarbij we de agenda vaststellen of goedkeuren en het mandaat van onze vertegenwoordiger vaststellen. U vindt de agenda van deze geplande vergadering in detail. In totaal gaan 7 punten besproken worden. En dus wij vragen uw goedkeuring van deze agenda als ook de vaststelling van het mandaat van onze vertegenwoordiger. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 20 betreft waarnemend financieel directeur. Een zitting van 24 juni werd Bert Joris erkend als een waarnemend financieel directeur tijdens de afwezigheid of herinnering van de titelvoerend financieel directeur. In de zitting van de gemeenteraad van 7 september 2020 werd vrijwillig ontslag als financieel directeur verleend aan Anne Mensaar op datum van 30 september 2020. Om de continuïteit te verzekeren dient in afwachting van de definitieve invulling van de functie van financieel directeur een waarnemend financieel directeur te worden aangesteld. En daarom vragen wij uw goedkeuring om Bert Joris met ingang van 1 oktober 2020 aan te stellen als waarnemend financieel directeur. De waarneming eindigt bij de indiensttreding van de nieuwe financieel directeur of na een periode van 6 maanden. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 21 betreft de algemene vergadering van kinderdagverblijf het Molke. Er staan 2 punten op de agenda. Goedkeuring van de agenda wordt gevraagd, als ook wordt gevraagd om de vertegenwoordiger van de gemeente te mandateren om tijdens de algemene vergadering van 13 oktober van Eva Kinderdagverblijf het Molke te handelen overeenkomstig deze beslissing. Iedereen akkoord? Dank u. En dan komen we bij een aantal punten met betrekking tot het onderwijs. Ik ga die niet in detail voorlezen, dat is niet de gewoonte, denk ik. Punt 22 hebben we de vaststelling van de lesuren voor het pakket 2020-21 voor alles kids. Kunnen we dat daar vragen over zijn? Indien er geen vragen zijn, zijn alle fracties akkoord. Dank u. Punt 23, hetzelfde voor de zandloper. Vragen? Niemand, iedereen akkoord? 24, klimop. Hetzelfde verhaal. Iedereen akkoord? 25, mozaïek. Iedereen akkoord? En 26 betreft het reglement aanvullende voorwaarden voor de aanstelling, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en vaste benoeming in het gemeentelijk onderwijs, waarbij de gemeenteraad in zitting van 24 juni 2019 akkoord ging met de aanpassingen van het reglement. Het schoolbestuur wenst wijzigingen in dit reglement op te nemen met ingang van 1 september 2020. In een zitting van 28 augustus heeft het ABOK een protocol van akkoord afgeleverd voor het aangepaste reglement. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 27 betreft het arbeidsreglement voor het deeltijdse kunstonderwijs. Ook hier zijn er een aantal aanpassingen waarover een protocol van akkoord bestaat. Iedereen akkoord? Punt 28 betreft convenant lerarenplatform voor de scholengemeenschap Trots. Dus in zitting van 6 juni 2018 ging het college akkoord met de toetreding tot het pilootproject Lerarenplatform, opgezet om meer tijdelijke leerkrachten, werkzekerheid en een opdracht die voldoende substantieel is te bieden. Het pilootproject wordt voor het schooljaar 2020-21 verlengd en start op 1 september 2020. En ook hier bestaat er een protocol van akkoord over. Iedereen akkoord? En dan het laatste punt, vooraleer dat we aan de toegevoegde agenda komen, is punt 29, betreft convenant voor vervangingen van korte afwezigheden in het basisonderwijs van de scholengemeenschap Trots. Ook hier zijn er een aantal wijzigingen die in het convenant moeten worden opgenomen en ook hier bestaat er een protocol van akkoord. Iedereen akkoord? Dank u, dan zijn we toegekomen aan de toegevoegde punten. Mag ik voorstellen dat, vooraleer ik het woord aan Bas geef voor het eerste punt, dat misschien ook de vraagstellers van punten 34 en 37 zich klaarhouden om aan te sluiten. Het zijn eigenlijk allemaal punten in dezelfde sferen, om het zo te zeggen. Dus we gaan die bundelen. Maar Bas heeft de eer om te mogen starten met punt 30, initiatieven voor de Molse horeca en handelaars.
Ja, dankjewel voorzitter. Zoals uit mijn vraagstelling is gebleken, ben ik eigenlijk de mosterd gaan halen in geel, waar er wat mij betreft goede initiatieven werden genomen voor horeca enerzijds en handelaars anderzijds. Dus mijn vraag was, op het moment dat ik ze stelde, welke is de stand van zaken in verband met de Molse terrassen en de Corbystraat? Daar hebben we natuurlijk sindsdien kennis genomen van de intentie van het bestuur, zo lazen we althans op Facebook, om dat te verlengen. Ik vond dat er daar een beetje onduidelijk over gecommuniceerd werd, in die zin dat ik dat de visual duidelijk vermeld dat de verkeersvrije Corbystraat wordt verlengd tot eind februari. Als ik dan het artikel ging lezen, dan stond daar dat het gemeentebestuur die intentie had. En eigenlijk, als ik punt 13 van de vorige gemeenteraad erbij neem, waar dat wij onder meer beslist hebben dat het openbaar domein tot en met 30-9 mag worden ingenomen, waar ik toen duidelijk de vraag heb gesteld, quit daarna, waar het antwoord was, ja, daarna vervalt dat en wordt de Corbystraat in principe terug niet verkeersvrij, maar vol van verkeer, laat het mij zo noemen. Dan stel ik toch vast dat de feitelijke en de juridische situatie een klein beetje van elkaar verschillen, tenzij ik mij daarin vergis. Ik stel ook vast dat er toch wel redelijk snel, en ik keur dat goed, ik juich dat toe, dat er vrij snel toch een wisseling is gekomen in het standpunt desbetreffend. Dus graag stand van zaken wat betreft de Corbystraat.
Sorry.
Tweede punt dat ik op de agenda had gezet, voorzitter, in verband met ja, een misschien eenvoudig, maar toch wat mij betreft potentieel doeltreffend idee dat men in de stad Geel had, dat was om een soort van parkeergeldbeleid te voeren, heb ik het genoemd. In Geel was het zo dat men op zaterdag, als ik het goed heb, geen parkeergeld vroeg op bepaalde parkings. Nu, ik zeg het er zelf maar bij, misschien is dat niet de ideale maatregel om in Mol te hebben, gezien het bij ons al druk genoeg is op een zaterdag. Ik koppel daaraan het voorstel om bijvoorbeeld op een weekdag tussen 4 en 6 geen parkeergeld te vragen ter stimulans van onze lokale ondernemers, opdat de Mollenaar gestimuleerd wordt om na zijn werkdag toch lokaal heel eenvoudig, heel laagdrempelig nog inkopen te doen. Ik kijk uit naar de antwoorden van de bevoegde schepenen.
Goed, Koen, voor u punt 34.
Dank u, voorzitter. In de lijn van collega Bas, met de politieverordening van 30-9-2020, dat tot dan de verlenging liep. Men vraagt dat het inderdaad niet wenselijk zou zijn voor die te verlengen en dan de winterterrassen, of het de winterterrassen te noemen tenminste. Ik heb nu ook inderdaad gezien op Facebook dat dat ook allemaal in voege zou treden, maar toch een beetje meer duidelijkheid erover zou misschien toch wenselijk zijn over hoe het en wat en op welke manier.
Goed, en dan punt 37, Masha.
Ja, dank u voorzitter. De coronacrisis sleept jammer genoeg aan en de horeca blijft daar ook onder andere de dupe van. Het is positief dat het gemeentebestuur inderdaad de intentie heeft om de verkeersvrije Corbystraat te verlengen tot februari. Maar we vragen ons af of de autovrije Corbystraat bestendigd zal kunnen worden, ook na de coronacrisis. Nu het draagvlak en de beperkte impact op de verkeersstromen in het centrum is aangetoond, lijkt ons het aangewezen moment om meteen een principiële beslissing te nemen omtrent het definitief autovrij houden van de Corbystraat. Dank u wel.
Goed, Schepen Hartmans gaat starten en dan gaat Schepen Verbeke volgen.
Ja, bedankt allemaal voor de enorme interesse in de Corbystraat. Wij zelf zijn er natuurlijk ook grote voorstander van, maar we merken ook wel dat het echt wel niet gemakkelijk is om iedereen op dezelfde lijn te krijgen. En we willen daar ook participatie echt wel een hele belangrijke rol laten spelen. Nu, vanaf eind mei hebben alle horecazaken in Mol de kans gekregen om een terrasuitbreiding aan te vragen. We hadden toen 31 zaken in Mol die een terrasuitbreiding gekregen hebben en daar ook een burgemeestersbesluit voor gekregen hebben, hier goedgekeurd op de gemeenteraad. Nu, wij hebben de voorbije dagen en week met alle horecazaken telefonisch contact genomen. Die hebben nu ook allemaal een e-formulier gekregen om aan te geven of dat ze nog een terrasuitbreiding ook willen in de winter. Naar aanleiding nu van de coronamaatregelen zijn wij er ook van overtuigd dat dit voor sommige horecazaken, maar zeker iedereen is geen vragende partij, maar voor sommige kleinere zaken absoluut wel, om meer ruimte te kunnen creëren. Dus wij gaan die burgemeester besluiten verlengen en op dit moment zijn er 13 zaken in Mol die een terrasuitbreiding vragen. Van de 31 die we hadden in het najaar. Nu, wij zijn met de mensen van de Corbystraat zelf, de horecazaken, niet alleen de horeca, maar ook iedereen van de Corbystraat, ook Palo en de andere zaken die er zijn, hebben wij nu twee keren een Zoom-overleg mee gehad, vorige week en de week ervoor. En dat merkte inderdaad wel dat niet voor iedereen gelijk is. Dus sommigen die vinden het een nadeel, de andere vindt het positief. Dus we hebben daar inderdaad nog een weg af te leggen en dat is ook de bedoeling. Daarom, nu hebben wij terrasuitbreiding mogelijk gemaakt tot eind februari. De bedoeling is dat wij een heel participatietraject gaan aflopen met hun, ook voor op lange termijn daar een vergroening te doen, maar dat we alle partners daar willen in horen. En dat is niet alleen de horecazaken, maar ook de marktkramers, ook de kermiskramers. Het is er veel complexer dan daar zomaar in één keer snel door te voeren. Dus we willen daar absoluut onze tijd voor nemen. Maar zeker degenen die nu willen, die hebben de kans en die kunnen nu een uitbreiding en ook een overkapping vragen voor hun terras.
Thierry?
Ja, er wordt gesproken van een principiële beslissing, dat we dat dan maar moeten beslissen als gemeenteraad of als schepencollege van we doen dat. Terwijl dat er langs de andere kant iedereen de mond vol heeft van participatie. Nee, we zijn alleen maar lief. Doen we dat participatief, dat wil zeggen we gaan daar alle horecazaken in betrekken. We gaan daar ook de handelszaken, je hebt daar nog Tiptop, je hebt daar Balo. Dat zijn toch zaken die we ook in ogenschouw moeten nemen, die we niet zomaar kunnen gaan afsluiten. Je weet wat dat de intentie is, waar we naartoe willen, maar we moeten dat op een goede manier doen. Dat moet onderbouwd zijn en we moeten iedereen meekrijgen. Het zomaar gaan eenzijdig opleggen van we sluiten dat af en je moet u daar maar naar schikken. Ik denk niet dat dat de goede manier van werken is. Dus we gaan dat participatief aanpakken en we zijn daar zachtjes aan mee bezig. En we, op het overleg horen we dat niet iedereen mee is in het verhaal. Er zijn bepaalde mensen die zeggen ja, maar mijn omzet is gedaald. Ja, maar dat het dan voor ons ook niet altijd duidelijk is. Is dat door het feit dat de Corbystraat afgesloten is? of is dat puur de corona die toegeslagen heeft? Dus die differentiatie is niet altijd heel gemakkelijk te maken, maar het gevoel bij bepaalde mensen is daar. Dus we moeten die proberen zachtjes aan te gaan overtuigen. We hebben ook de natuursteenwerken van Krinkels die daar ook gaan plaatsvinden. Dus we hebben van de nood ook een stuk een deugd gemaakt en moesten de Corbystraat toch afsluiten tot februari. Dus we hebben gewoon gezegd van dan moeten we ook die terrassen de mogelijkheid geven om uit te breiden. Maar ook daar is blijkbaar nog niet iedereen van overtuigd dat ze dat effectief willen doen. Waarom? Omdat winterterrassen, dat vraagt... Ja, toch wel een investering. En daar volgt Masha dan een stuk in van oké, die handelszaken die willen wel zekerheid. Hè. Als zij die investering willen doen om daar grote winterterrassen te gaan maken, ja, dan willen ze toch wel zeker zijn dat ze dan niet altijd voor de markt moeten gaan opbreken. Dat wij in maart iets heel anders gaan beslissen en dat ze dat allemaal ergens kunnen in een garagebok gaan wegstouwen om nooit meer terug te kunnen gebruiken. Dus we gaan dat stuk voor stuk aanpakken. Dat is een project. Ik denk wel dat wij... Tegen dat de periode afgerond is, tegen februari, dat we dan wel gaan beslissen in welke richting dat we willen gaan. En we zitten daar ook met dat vergroeningsproject van Santo Thomasplein, dat sluit daar perfect in aan. Een visie op het mobiliteit, daar sluit daar ook bij aan. We hebben op de gemeenteraadscommissie ruimte hebben wij gesproken over het fietsbeleidsplan, waar dat we dan de intentie hadden om een aantal fietsstraten aan te leggen die daar ook op aansluiten. Dus ik denk dat het past in een groter geheel. En ik denk dat we dat stap voor stap moeten gaan doen. Zijn wij tegen? Nee, helemaal niet. We hebben het van in het begin van de legislatuur zijn we daaraan aan het trekken geweest. Corona heeft opportuniteiten gegeven, maar heeft ook kansen. Allee, we hebben bepaalde kansen niet kunnen aangrijpen door de corona, want dat had misschien structureler kunnen aangepakt worden. Maar we willen die weg wel verder zetten. Ik denk dat we daar mee bezig zijn. Nog één opmerking, dat is het gratis parkeren. We hebben dat besproken en we zijn daar eigenlijk geen voorstander van. We hebben genoeg gratis randparkings in Mol voor mensen die effectief daar gebruik van willen maken. En de parkeertarieven in Mol zijn eigenlijk niet echt hoog. Dus we denken niet dat die 2 uurtjes het rap gratis maken, dat eigenlijk het grote verschil gaat maken. We hebben ook het gratis kwartier. Hè. Mensen die toch rap nog bij de bakker of de beenhouwer willen stoppen in het handelscentrum, die kunnen dan nog altijd. Dat is altijd zo geweest. Humbel. Ik denk dat daar weinig gaat veranderen.
Goed, zijn er nog reacties op? Bas?
Ja, om te beginnen wat betreft het parkeerbeleid. Ik kan het natuurlijk alleen maar betreuren dat u... niet meer wil doen dan dat u nu al doet. En natuurlijk, er zijn al wel initiatieven, maar zeker in deze tijden kan er toch meer gebeuren. U zegt van dat de oppositie u oproept om zomaar zonder meer de Corbystraat autovrij te maken, maar het is de gemeente Mol die dat met zoveel woorden communiceert. Hè. Verkeersvrije Corbystraat wordt verlengd tot eind februari, dat lees ik hier op een visual, 3 dagen geleden gepubliceerd, op de Facebookpagina van de gemeente. Ik denk toch dat dat voor veel mensen hetgeen is dat ze lezen. Allee, ik vraag daar niet om, maar het is uw communicatie die dat uitstuurt. Hè. En ik heb denk ik ook geen antwoord gehad op de vraag in verband met de burgemeestersbesluiten. Ik hoor Schepen Hurkmans zeggen dat die verlengd zijn. Als dat zo is, dan hadden die er denk ik nu moeten opstaan en dat is niet het geval, hè.
Die vraag is nu lopende bij die horecazaak en zo rap als dat nu rond is, gaan die verlengd worden.
Maar die terrassen staan daar. We zijn
maar die 12, lopen die nog altijd.
Die lopen niet meer. Daar staat expliciet in dat die aflopen 30-9. Punt 13 van de vorige gemeenteraad, die lopen af 30-9. Dat heb ik toen nog expliciet gevraagd. We zitten al 12 dagen in een vacuüm volgens mij, hè. Allee, als ik daar nu met mijn auto ga verkeerd rijden, ik denk niet dat je mij kunt beboeten, hoor. Gezien... Dat is... Allee... Ik heb die vraag toen expliciet gesteld, dat loopt af, 30-9. Het antwoord was ja, vanwege onze burgemeester.
Maar de burgemeestersbesluiten die in mei genomen zijn... Die...
Ja, zijn verlengd tot en met 30-9. Zoals die verlengd werden tot 31-8.
Ik zal dat laten nakijken. Ja. En wat ik nog zeker ook nog wil toevoegen is, wij inderdaad, wij hebben nu van de... In het feit dat ze eraan werken, hè, willen we er toch een deugd van maken. En hebben we inderdaad beslist om tot februari, want ze wordt toch afgesloten. En dan hebben we ook beslist dat we er alles zullen opzetten om de Corbystraat ook tijdens de winter zo attractief mogelijk te maken. Met wat extra verlichting of dat we erin gaan investeren, ook als bestuur.
Ja.
Oké, okay. Bas, was dat voldoende?
Ja, dus u onderschrijft eigenlijk dat u niet zo goed, allee, dat niet duidelijk is of dat er nu een beslissing is of niet, want ik is nu een intentieproces of is nu, allee, het is toch geen duidelijke communicatie, hè, schepen?
Het is sowieso beslist dat we tot eind februari, want sowieso gaan de werken ook tot eind februari. En vorige week hebben we op het Schepencollege de verkeersmaatregelen goedgekeurd tot eind februari.
Mm-hmm. Oké.
Okay. Dat is duidelijk, denk je?
Mas? Ik stel alleen maar vast dat vorige maand nog de mening was dat bij burgemeestersbesluit moest en dan goedkeuring door de gemeenteraad. En nu is het bevoegdheid van het Schepencollege. Allee, het is natuurlijk het een of het ander, hè, voor dezelfde maatregel. Maar goed, u gaat dat uitzoeken, waarvoor dank. Ook in dit dossier, denk ik, hè, is er misschien maatwerk mogelijk in die zin. Dat verschillende belangen gecombineerd worden. Ik neem er acte van en ik moedig u ook zeker aan om daarmee verder te gaan.
Dat gaat sowieso gebeuren, ja. Want elk terras gaat anders zijn, mm-hmm. En iedereen gaat maatwerk krijgen. Ja. En dat vraagt wat tijd.
Dat geloof ik. Maar intussen tijd moet er ook zekerheid zijn, hè? Rechtszekerheid.
Ja.
Goed, Koen zit ook al een tijdje te wachten.
Ja, heel kort, voorzitter. We vinden het wel aangenaam dat een onderwerp waar onze fractie al 14 jaar lang over zaagt, dat daar nu vijf andere partijen druk over discussiëren en dat wij rustig achterover kunnen leunen in onze stoel.
Heel goed, Koen, bedankt. We dat blijven vol te houden aan, hè? Ja.
Zijn er nog discussies, Masha?
Ja, bedankt voor uw antwoord. Ik ben ermee akkoord dat het inderdaad een participatief proces moet zijn en dat alle betrokkenen mee moeten kunnen overleggen. Maar ik zou nog wel kort willen zeggen dat het draagvlak groter dan ooit is, dus dat het leuk zou zijn als er niet te lang mee gewacht zou worden. Dank u wel.
Dat is ook zeker onze intentie, maar we moeten ze inderdaad wel meekrijgen, want als de ondernemers zelf er niet super enthousiast allemaal over zijn, dan mogen wij doen wat dat we willen, maar dan gaat het ook nooit lukken. Dus het is belangrijk dat we iedereen meenemen.
Goed, mogen we daarmee dit punt besluiten? We blijven dan voor punt 31 bij de Open VLD-fractie. Hans Schoofs over de drugshandel.
Dank u, voorzitter. Ja, ik verwijs eigenlijk met dit punt naar een tussenkomst die collega Ria Melis in het voorjaar heeft gedaan. En zij heeft daar denk ik duidelijk de vinger op de wonden gelegd met bepaalde zones in het centrum toch te vernoemen ook. En dan is het toch wel een beetje betreurenswaardig denk ik dat net die zones onderwerp zijn van toch wel kleine criminaliteit. Afgelopen weken ben ik door buurtbewoners teruggecontacteerd. En het is niet één melding, het zijn er diverse. Op dezelfde locatie. Maar dat is toch wel een beetje spijtig, denk ik. Omdat we eigenlijk ook wel het drugsbeleid als een van onze prioriteiten hebben gemaakt. En ik lees in het Zonaal Veiligheidsplan 2025 lees ik als eerste punt bij uw 2.2 Veiligheid en Leefbaarheid externe prioriteiten. De aanpak van drugshandel vormt één van de prioritaire aandachtspunten. Het fenomeen werd ook opgenomen in het Nationaal Veiligheidsplan en het voorbij Zonaal Veiligheidsplan. Preventie, repressie en hulpverlening spelen hierbij een belangrijke rol. En dan gaat het natuurlijk verder met hoe dan die aanpak moet gebeuren in samenspraak met parket en dergelijke. Ik lees dan ook afgelopen week dat er bij een routinecontrole op diezelfde locatie ook een drugshandelaar gevat is. Terwijl eigenlijk de mensen van de buurt ook melding gemaakt hebben bij de politie. En dan eigenlijk als antwoord kregen van wij zijn op de hoogte van de feiten. Ik mis daar toch wel een beetje een iets kordatere aanpak. Te meer omdat, nogmaals, de meldingen die ik dan krijg, dat die los van elkaar staan. En dat die ook eerder al aan mijn collega overgemaakt zijn in het voorjaar op die locatie. Ik heb zelf trouwens ook door buurtbewoners ben ik attent gemaakt wanneer ik passeerde in de avond van kijk, u ziet toch zelf wat u ziet. Dus ik denk dat het hoog tijd is om eigenlijk hier een versnelling hoger te schakelen.
Burgemeester.
Dank u wel voor je vraag, Hans. Zoals je terecht zegt, denk ik, de vorige legislatuur en ook nu, we hebben samen het Nationaal Veiligheidsplan opgemaakt en nog niet zo lang geleden in de politieraad, waar we heel participatief zowel de politieraadsleden als ook de korpschef als ook het parket allemaal punten hebben kunnen geven aan prioriteiten. En zoals je heel terecht aanhaalt, is daar uiteraard een drugsproblematiek heel hoog gescoord. En niet heel hoog, het hoogste hebben we die op één gezet. En natuurlijk met jarenlange ervaring weet u ook dat zo'n veiligheidsplan, dat moet in actieplannen omgezet worden. En eigenlijk de eerstvolgende zonale veiligheidsraad die volgt, moet dat ook voorgelegd worden. Nu dus begin november hebben wij zo'n zonale veiligheidsraad. Wie zit daarbij? De procureur des Konings, Frankie de Keizer. Wie zit daarbij? De Dirco, de Dirjut. Dat zijn een aantal mensen die bestuurlijk en gerechtelijk heel belangrijke taken hebben. Uiteraard ook de burgemeesters en de korpschef. Want je weet ook natuurlijk, het drugsbeleid alleen als een lokale gemeente en met onze medewerkers aanpakken, dat is natuurlijk niet zo'n evident. Hè? De repressie zit eerder bij de politie dan bij de gemeente. Wat zit er bij ons natuurlijk heel belangrijk? Bij ons zit de preventie, wat een superbelangrijke is. En ook wel om nadien ook nog bij te kunnen ondersteunen en ook mensen te helpen, uiteraard, die ook het slachtoffer zijn van drugs, want dat moeten we ook kunnen benoemen. En dan denk ik dat daar, waar de gemeente zelf dan de rol moet spelen, we sinds jaar en dag al voorloper zijn met onze drughulpverlener, waar we ook de laatste jaar erin geslaagd zijn om ook in Balen-Dessel-Reti mee op die kaart te springen, dat we eigenlijk de inzet hebben kunnen verdubbelen. Dus daar steken we zeker samen met CAW al sinds jaar om dag onze nek uit. En dat is nodig. Dus drugsproblematiek is er inderdaad in onze gemeente. Die is er in ons centrum, die is er jammer genoeg ook in alle gehuchten, die is er in heel de Kempen, in Antwerpen nog veel meer uitgesproken, maar ze is jammer genoeg overal, heel betreurenswaardig, en we moeten natuurlijk op preventie absoluut inzetten, een heel belangrijk spoor. Een ander belangrijk spoor daarvan is de hulpverlening, en daar denk ik ook dat we de laatste jaren ook vanuit de Kempen, mee vanuit Mol getrokken, het ook een aantal belangrijke sporen aan het zetten zijn, dus niet alleen ook de drughulpverlening, die niet alleen preventief werken, maar natuurlijk ook een stukje ja, die ondersteuning geven aan mensen die dat de problemen hebben. Ik denk ook, heel kortelings, ik denk dat volgend jaar gepland is, gaat voor het allereerst in een campend kader, dus een residentieel drugopvangcentrum, opgestart worden, waar je natuurlijk ook mensen die drugsverslaafd zijn, ook kunt gaan trachten, ja, met een goede gepaste hulpverlening, eigenlijk van die rommel vanaf te krijgen. Maar het is inderdaad maar heel duidelijk. Dealers kunnen maar gaan dealen, zolang er mensen zijn die dat drugs gebruiken. En natuurlijk het verdovend en het verslavend karakter wordt daar natuurlijk keihard uitgespeeld. Ik vind het een beetje jammer dat je bijna zou stellen van, ja, het is routinemaat. Ik vind het juist al goed bij een routinecontrole op een plaats waar u zegt, en dat geloof ik ook, hè, dat daar regelmatig gedeeld wordt, dat dan een beetje lacherig bijna met de politie gedaan wordt, dat zij daar dat betrapt hebt, is juist natuurlijk de plaats waar zij dat ook moeten doen en ook regelmatig doen. En als ik politieverslagen doorkrijg, wordt er best heel wat controle gedaan. Kunnen ze al de drugs en Mol ondervangen? Absoluut niet. Ik nodig u dan ook uit om de volgende politieraad, en ik heb ook al vandaag op het politiecollege dit puntje geagendeerd, ook samen met op zich de vraag die u gesteld hebt, ook met de korpschef, om nog eens heel duidelijk aan voor te bereiden. Hoe werkt zo'n politioneel apparaat? Hoe werkt onze sectie drugs? Wat hebben ze de voorbije jaren al opgelost? En dat is ook niet weinig, al zal het natuurlijk roeien zijn met de riemen die één ieder heeft. Hoe zit de samenwerking met het parket? Waar kan het parket vervolgen? En dan zal u vorige week gelezen hebben dat er evenzeer in deze zaak ook doorverwezen is, waar de raadkamer ook de verdere ter beschikkingstelling ook nog uitgesproken heeft. En waar er toch aanzienlijke middelen en geldsommen op zich momenteel al verklaard zijn, of toch al onderschept zijn door. Maar nogmaals, ik wil zeker benadrukken, geen enkel discussie denk ik, dat we heel duidelijk kunnen zeggen dat drugs jammer genoeg in Mol niet uit de wereld is, dat daar veel werk is. En de volgende politieraad zal natuurlijk het actieplan, dat ook in het Nationaal Veiligheidsplan staat, mee uitgerold gaan worden. Een nieuw personeelsbehoefteplan zal je ook merken dat momenteel de sectie drugs, dat daar ook nog bij verwerkt wordt, ook nog richting recherche. Men probeert nog meer armslag te geven. Dus ik denk wat preventie en hulpverlening betreft, is het uiteraard verantwoordelijkheid van de gemeente zelf. Wat de repressie betreft ga ik heel graag met u en heel wat andere collega-politieraadsleden die hier zitten, daar de volgende politieraad verder de discussie mee aan. We hebben het allemaal samen op prioriteit ingezet. We zijn denk ik allemaal samen belangrijk om van de politieraad een nationaal veiligheidsplan te laten uitvoeren. Dus daar is denk ik de ideale plaats aan iedereen om mee na te denken en de korpschef dan ook de kans te geven om ook duidelijk uit te leggen hoe een en ander gebeurt. We moeten dat ook laten goedkeuren door de parketten, door de andere instanties, want het heeft natuurlijk geen zin om eigen gereid een of ander beleid daar rond te voeren. Dat is altijd het verhaal van het nationale veiligheidsplan en dat is net zoals de vorige keer, is dat opnieuw opgenomen. Dus uiteraard een zeer belangrijke problematiek. Als ik dat niet zou voordoen zoals u stelt, ja, zou het uiteraard ook niet op één gestaan hebben. Ik denk dat één ieder wel hier of daar hoort en weet dat het denk ik momenteel een van de grootste problematieken in België is, uiteraard ook in onze zones. En we zullen daar dus ook vanuit de politieraad blijven verder werk van maken.
Hans.
Ja, burgemeester, ik betreur het woord lacherig dat u mij in de mond heeft gelegd. Waarom? Heel duidelijk. In de persmededeling van de politiezone stond duidelijk een routinecontrole. En ik verwijs naar eerdere tussenkomsten van mij aan het station in Mol, waar ik ook niet lacherig gedaan heb, maar u gewezen heb op de ernst van de feiten. Daar is kort op de bal gespeeld. En als het goed is, dan zeggen we het ook. Daar is meermaals een, laat ons zeggen, een serieuze interventie geweest van politie. Samen met NMBS, samen met de veiligheidsdiensten van NMBS. Dat heeft u hier ook omstandig toegelicht. Dat is kort op de bal gespeeld. Daar is zeer snel gereageerd. Hier maakt mijn collega in het voorjaar een melding van ernstige feiten met de locatie erbij. En een half jaar later, laat ons zeggen, nu herhaal ik die feiten. Het enige wat er gebeurt is een routinecontrole de afgelopen week, terwijl buurtbewoners mij daar systematisch op patent maken en ook de politie op patent maken. U hoeft niet te wachten op een goedgekeurd veiligheidsplan om een interventie te doen die even gestructureerd is als die van de aan het station.
Ja, maar dan denk je dat u de korps zelf
en, ook en dan het woord lacherig gebruiken, dat vind ik misplaatst. Ja, ik heb hier een ernstige tussenkomst gedaan en ik verwacht dan ook een ernstig antwoord.
Ja. Ja, ik vind persoonlijk dat als je routinecontroles gaat doen op plaatsen die dat bestempeld worden voor problemen te geven, dat is toch juist goed werk. Dat hebben we toen ook aan het station gedaan. Dat is regelmatig gaan controleren op plaatsen die benoemd worden. En dan zit dat in de routine van elke dag om bij die plaatsen te passeren. Dat wou ik juist mee aantonen, dat denk ik dat het zeer goed is, dat je tijdens een routinecontrole op plaatsen komt, waarvan men zou zeggen dat de politie er nooit is, maar voor alle duidelijkheid, nogmaals, en dan zal ik dat woordje lacherig.
Ik denk dat je hier, dat hier duidelijk de teneur toch wel, die ik wil stellen, anders is. Dit vraagt een iets meer gestructureerde aanpak. Dat is ook de ernst van de situatie. Er is een herhalend effect. Bijna dagelijks. Mensen maken melding van dezelfde voertuigen, van een af en aanrijden, van zelfs kleine bromfietsen die ophalen en dergelijke meer. Maken er ook melding van bij politie. En dan is een routinecontrole, denk ik, een beetje een druppel op een hete plaat. Ik stel vast dat dit in de buurt toch enig onrust geeft. Trouwens, ik meld ook in de rand dat er heel wat hinder is van mensen die zich 's avonds ook bevinden op het terrein van het idee, wanneer het idee gesloten is. Dat is zo'n een algemeen aanvoelen in de buurt, en ik maak u daar hier nu over bij herhaling. Er is ook melding gedaan bij politie, want ik weet dat dikwijls een excuus is van, ja, maar je moet dat hier niet zeggen, je moet dat bij de politie zeggen. Want dat is gebeurd, hè. Dus, dan vind ik dat het ernstig moet genomen worden. Zeker als een raadslid wordt gecontacteerd door twee mensen los van elkaar. Hè? En die me zeggen, kom hier eens op mijn terras zitten en kom eens kijken wat dat er hier zich voor de deur afspeelt. Dus,
Ja, maar dat moet absoluut ernstig genomen worden. De volgende politieraad kan denk ik ook wel de korpschef alles terugkoppeling geven hoe vaak men dan al op die plaatsen gaat controleren. Misschien is men ook al wel met de recherche... Ja, je ziet ook niet altijd wat de politie doet, hè. Soms doen ze ook veldwerk. Dus ik denk dat we de korps ook een stukje de kans moeten geven, en samen de sectie drugs, om dat uit te leggen. En misschien gaat u dan verrast staan dat er toch wel meer inspanningen gebeuren, maar dat zal het dan uitwijzen. Ik vind het in ieder geval een zeer belangrijke problematiek, die wil ik zeker niet minimaliseren of zo. Ik wil er ook zeker de hand mee reiken, en de politieraad dient daar 100% zeker goed voor, om daar, denk ik, die vaststellingen die vaak terecht door mensen gebeuren, frustraties die er zijn, om die verder mee op te nemen. Dus versta me niet verkeerd, we gaan dat zeker verder mee opnemen. Maar ik kan al wel het verslagen die ik zie, kunt jij niet zien, dus dat is ook geen verwijt naar u, zie ik wel dat het niet zomaar is dat men een aantal locaties niet zou controleren, dat men niet kort zou opvolgen. Men doet daar best ook wel wat inspanningen, dat wil ik gewoon maar meegeven. Maar de politieraad, als de korpschef het u gaat meedelen, ja, die gaat dat natuurlijk ook nog gedetailleerder kunnen doen. En dat heb ik in elk geval ook gevraagd voor de volgende politieraad ook al op te nemen. En voor de rest delen we iedereen, denk ik, over de partijen heen. Dat heeft ook het Zonaal Veiligheidsplan uitgewezen, dat we allemaal, denk ik... die fenomenen absoluut niet willen, maar ik denk dat u wel voldoende ervaring hebt, Hans, ook hier in dit huis in het verleden, en ook mijn voorganger burgemeester Beersen gehoord hebt. Heel terecht op plaatsen waar het niet kan, zoals station, en daar moet politie absoluut voor zorgen dat het zo weinig mogelijk gebeurt. Want ja, maar u weet ook, en ja, uiteraard dat zie ik ook in uw vraagstelling wel, dat de problematiek van drugs volledig uit de wereld helpen, nog een ander verhaal is uiteraard, en die moeten we ook opnemen in het Zonaal Veiligheidsplan.
Goed.
Tot slot.
Hans,
ik reken dit ook bij de prioritaire locaties, hè? Rivierstraat, Tidé, jeugdhuis, het skate-terrein, de sportzitten. Allee, mensen, dat zijn de locaties waar jongeren zich frequenteren, hè? Die jongeren frequenteren, hè? Dus... Dat is het doelpubliek ook die men graag benadert.
Absoluut.
Dus allee, ik denk als het station een prioritaire locatie is om daar schoonschip te maken, dan is dit er ook een. Hè?
Ja, maar ik vind het een beetje raar dat u denkt dat dat niet het geval is en dat de politie daar de laatste maanden niet veel meer gecontroleerd heeft dan op andere plaatsen, maar gaan aan de korpschef laten om dat ook aan te tonen.
Goed, ik wil onderstellen dat het gesprek verder wordt gezet op de politieraad. Wij gaan naar het volgende punt op onze agenda, punt 32. We blijven bij de Open VLD. Fractie Armoede in Mol Bas. U hebt het woord.
Ja, inderdaad, dank u voorzitter. Wij hebben kennis genomen van de lokale armoedebarometer die is uitgekomen. Waar dat wij als gemeente niet zo goed op scoren. We hebben een beetje een rare score tussen 5 en min 20. We scoren daar als mol min 11 op. Waar dat een aantal ja, in het oog springende zaken, kandidaat huurders, invaliditeit en leefloon zijn. Naast waar dat we het daarnet al over hadden, de nutsvoorzieningen en onderwijs in het algemeen. Vandaar mijn vraag hoe het gemeentebestuur die cijfers leest en of en in hoeverre een bijsturing van het gevoerde beleid zich opdringt.
Ja, Bas. Ook het thema armoede, denk ik, dat hier al elke gemeenteraad bijna aan bod gekomen is. Dus ook heel veel interesse in. Koen, misschien zijn jij er ook mee begonnen, 15 jaar geleden. Dus dat is ook een heel belangrijk thema. Dus. Maar dat we ook niet gaan kunnen tegenhouden, dat in stijgende lijn is, als ik de cijfers terugkijk van 2016, was dat 10,46%. Ondertussen zitten we boven de 13%. En ik vermoed nu met corona dat het nog gaat stijgen. Dus wij hebben nu de vorige keren al heel wat uitgelegd rond de problematiek van armoede, ook op het beleidscomité Mens en Leven heeft mijn collega en diensthoofd Sociale Dienst, die nu ook mee de kaart meer gaat trekken op het gebied van armoede, al heel wat toegelicht. Ik wil die projecten nog wel eens terug toelichten, maar ik denk dat dat weinig zin heeft, hè, zowel van het huis van het kind, met power, gezinscoaches, flankerend onderwijs. We hebben nu ook weer gezien de openstaande facturen van de scholen, dat is ook enorm toegenomen. Babbelkousje op school, praatpunt, huiswerkbegeleiding, waar vandaag ook nog een persbericht voor uitgestuurd is om vrijwilligers te vinden. We zien dat dat ook enorm toeneemt. Die kinderen die er nood aan hebben, die kloof die begint alsmaar groter en groter te worden nu met corona. Dus wij doen super ons best, maar ik denk als we er effectief iets willen aan doen, dat de armoedecijfer gaat dalen, zullen we met alle beleidsniveaus moeten gaan samenwerken, zowel op provinciaal, Vlaams, federaal als Europees niveau, als je dat structureel wilt aanpakken, want het is een beetje dweilen met de kraan open. Maar ik ga in ieder geval mijn collega Wendy Soefers nu het woord geven op gebied van nog wat cijfers van de sociale dienst.
Schepen.
Ja, dank u collega's. Nu, de armoedebarometer is inderdaad een heel interessant gegeven, vooral omdat het een overzicht geeft over de indicatoren van de voorbije jaren. Dus het is inderdaad niet gebaseerd op vorig jaar, maar zeker van 2008 tot nu. Nu, Bas, op het vorige beleidscomité Mens en Leven heeft de diensthof van Sociale Zaken ook al het probleem aangekaart dat we dus bepaalde gegevens niet uit de beschikbare data kunnen trekken. Wat natuurlijk maakt dat ik nu niet direct een pasklaar antwoord kan geven wat betreft het analyseren van de cijfers. De dienst is daarmee bezig en we gaan daar zeker een terugkoppeling over geven op een eerstvolgend Mens en Leven, omdat iedereen daarin geïnteresseerd is, ook mijn collega's hier aanwezig, en dat we daar zeker kunnen kijken van hoe moeten we ons beleid daar verder op afstemmen. Nu Bas, het eerste wat ik las in dat memorandum, als ik start aan deze legislatuur, dat was dat MOL het allure krijgt van een centrumstad en ook de bijbehorende problematieken daarbij. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat we eigenlijk door bepaalde externe factoren, waar we als lokaal beleid niet direct een invloed op hebben, maar die dan natuurlijk ons armoedecijfer wil beïnvloeden. Dat wil zeggen dat er een verhuis is richting MOL vanuit de grootstad. Waarom? MOL heeft heel veel openbaar vervoer. We hebben zeer veel scholen, zowel in de gehuchten zijn er scholen als in het centrum. Wat maakt dat mensen aangetrokken worden om hun kinderen hier terecht te kunnen op een school? Daarnaast is er een zeer goede dienstverlening. Geven cliënten ons aan in de gemeente MOL, wat natuurlijk een pluspunt is als ik dat hoor. Daarnaast, het wonen is goedkoper hier dan in de grootstad. De nutsvoorzieningen zijn een grote kost. Water en elektriciteit, we hebben nog alles aangehaald op het lak, dat blijft dus een luxe product. Wat maakt dat we hier ook niet direct een invloed hebben op als lokaal bestuur, maar dat we natuurlijk wel onze rol zullen opnemen als bemiddelaar. Wat zien we nog wat betreft die nutsvoorzieningen? We hebben 150 budgetmeters, dat is wel een cijfer dat ik kan meegeven, dat ik al wel kan meegeven vanuit het lak, waarbij dat er 50 beschermden zijn, beschermde klanten, wat wil zeggen, die een sociaal tarief genieten omwille van bijvoorbeeld een handicap. Wat zien we nog? We hebben meer eenoudergezinnen. Daarbij stijgt natuurlijk het risico om in armoede te komen, wat ik daar straks ook al aangehaald heb, omwille van de vaste kosten. Wat ook een zeer belangrijke is, wat ik ook lees, is een gezin waar niet gewerkt wordt, dus waar geen activering is, daar is het risico op armoede ook zeer hoog. Nu, vanuit de armoedeaanbevelingen, wat lees ik daar, was zeer belangrijk. Armoede is overal. Waar zitten wij nu al zeker op in? Waar mijn collega aangehaald heeft tijdens mensen leven, activering. Ons leefloonscijfer blijft quasi gelijk de voorbije jaren. Dus dat wil zeggen dat we toch zeer sterk inzetten op activering. En dat we mensen zeer zeker richting de normale arbeidsmarkt proberen te leiden. Indien dit niet lukt, zullen we mensen proberen te indiceren en richting andere werkmaatregelen proberen te schuiven. Wat ik ook nog wel wil meegeven, corona zal hier een zware impact op hebben richting activering. Dat merken wij nu al. Artikel 60'ers die niet aan het werk kunnen blijven, mensen die een tijdelijke werkervaring moeten stoppen, en wij zullen dat ook zien in onze leefloonscijfers. De POTMIE, het overkoepelend orgaan van al de OCMW's, heeft tijdens corona twee vraagstellingen gedaan bij al onze medewerkers. En zij schatten dat het leefloon, bij al diegenen die meegedaan hebben, dat waren meer dan 300 gemeentes, dat het leefloon zal stijgen, de aanvragen met 6,2%, wat toch wel exponentieel gaat zijn in ons beleid. Nu, uiteindelijk kan ik daar zeker aan toevoegen dat we met VDAB een actief traject zullen aangaan om zeker met hen samen te werken, want zij zullen bij ons een cruciale rol spelen wat betreft mensen terug activeren. Wat haal ik nog uit het armoedecijfer? Dat onze kinderopvang zeer goed is. Wanneer je mensen wilt activeren, moet je ook zorgen dat je een goede kinderopvang hebt. In Mol kunnen we wel stellen dat we hier zeker ook voor kansarme of voor kwetsbare gezinnen ook altijd plaatsen reserveren, zodat zij terecht kunnen op de kinderopvang. Ook zetten we hierop in door de niet terugvorderbare steun te geven om de kinderopvang betalend te houden voor deze kansengroepen. Daarnaast huisvesting, nog een zeer belangrijke in de armoedeaanbevelingen. We zetten in dit beleid op kwalitatief wonen, maar we hebben natuurlijk ook onze sociale woningen waar we al onze quota zitten. Dus we doen het zeer goed als Mol, maar we blijven daar verder op inzetten. Voor mensen die op de privémarkt langer moeten blijven, en wat natuurlijk ook is, want de wachtlijsten zijn er wat betreft de sociale woningen, is er ons steuntarief. Daar zijn we als Mol ook altijd voorloper in geweest om dat in te zetten. Wat ik daar straks ook al aanhaalde, een groot aanbod aan onderwijs, maar niet tegenstaande wat mijn collega ook daar straks vermeldde, de onbetaalde schoolrekeningen laten ons inderdaad wel weten dat er ergens iets aan de hand is. We kunnen daar nu de vinger nog niet op leggen. We zien in secundair onderwijs, wat natuurlijk ook wil zeggen dat dat ook mensen zijn die niet op het Mols grondgebied wonen, zien wij een openstaande rekeningen van 144.000 euro. Dus dat was ook wel even een cijfer wat ik bijna van mijn stoel viel. Maar wat we zeker als opportuniteit moeten aanpakken, en dat gaan we ook doen, hebben we op Mensenleven ook duidelijk gemaakt, dat we nu al 1/5 iemand vrijstellen vanuit onze dienst, om samen met de werknemer van DSO, met het MAX-project, richting de scholen te gaan en daar outreachend te werk te gaan. Ook via het Mols onderwijsplatform zullen wij deze cijfers aankaarten en proberen wij een duidelijker zicht te krijgen wat nu juist de oorzaak is van deze hoge onbetaalde schoolrekeningen. Vrije tijd, daar zetten we heel sterk op in. De vrije tijdcheck is gekend bij heel veel mensen. Dit maakt dat heel veel mensen kunnen deelnemen aan vrije tijd, cultuur en dergelijke. Maar we zullen daar ook blijven verder op inzetten. Wat we al gehoord hebben is de uitpas die we nog verder moeten gaan uitrollen, omdat we daar een samenwerking moeten hebben met andere gemeenten. Rechtentoekenning, zeer belangrijk. Ik heb het daar straks nogal eens gehad als we het hadden over het Mols cadeau. We willen gaan richting automatische rechtentoekenning, maar wat hoort daar ook bij? Mensen informeren. Drempelverlagend zijn richting sociale dienst en daar zullen we ook alles op inzetten om dat te doen. Zeker met het outreachend werken. Daarnaast zeer belangrijk in ons samenwerking is de samenwerking met de armoedeverenigingen. We hebben een dagelijks bestuur armoede. En ik denk dat we meer dan ooit zullen inzetten om iedereen daar op dezelfde lijn te zetten, de neus in dezelfde richting te hebben en elke beslissing dat er valt, zal mee in samenspraak zijn met deze mensen die dat toch experten zijn en ervaringsdeskundigen wat betreft dat domein. Maar wat ik nogal zei, Bas, dus we willen zeker met concrete cijfers komen die ons meer zullen leiden richting nog meer concrete acties en die zullen we ook verder terugkoppelen. Maar geef onze dienst even een tijd om dat allemaal te analyseren, want het is natuurlijk een lijvig dossier waar we cijfers moeten kunnen trekken die echt specifiek naar Mol zijn. We kunnen dus nu niet direct zeggen, oké, daar moeten we gaan verder aan werken. We hebben tijdens Mensenleven al een aantal krijtlijnen uitgetekend en die jullie meegedeeld en daar zullen we zeker al op inzetten. En daarnaast zullen we blijven participeren met de cijfers die we nog gaan krijgen.
Oké, Bas.
Oké, ja, dus inderdaad, we zien een nadere analyse tegemoet en er gebeurt inderdaad al wel veel, maar u zal het met mij eens zijn, alles kan beter. Hè. Dank voor uw antwoord.
Goed, dank u. Zitten we bij punt 33, Ria Melis, omruiling sport en cultuurseks.
Ja, dank u voorzitter. Mijn vraag gaat over de sport- en cultuurcheck. In onze naburige stad Geel worden deze omgeruild in cadeauchecks, omdat het aanbod van cultuur momenteel zeer beperkt is. Mijn vraag is of dat eventueel ook in Mol zou kunnen.
Burgemeester.
Ja. Dat is denk ik een heel goed idee, Ria. Nu, wat wij wel voorstellen, want natuurlijk sport en cultuur, die worden ook bijvoorbeeld gegeven om mensen inderdaad cultuur te laten beleven. En inderdaad, iedereen voelt wel aan dat het momenteel, ja, het is niet zo eenvoudig, gelukkig, maar doen we uiteraard wel een aantal kleinere cultuurevenementen, maar de grote zeker niet. Nu, wat daar al een hele goede tip is, wat men ook kan doen, is met die bon een cadeaucheck van het cultuurcentrum kopen. En die kun je dan nog meer dan een jaar gebruiken. En dan zit je ook al een stuk in volgend seizoen. Om dat al even mee te geven, want we gaan er wel vanuit. Eigenlijk kunnen werkgevers ook een stukje kiezen wat dat men geeft. Waar wij volop willen inzetten, en dat wil ik even wel meegeven, dat de consumptiecheck, dat is iets wat ook kan gegeven worden. En dan is het natuurlijk om horeca en de winkels die dat hebben moeten sluiten te kunnen ondersteunen. Daarbij wel, en ik wou dat aan jullie meegeven, in het kader van de koopkrachtverhoging heeft eigenlijk... Ja, ik zou zeggen, de vakbonden op Vlaams niveau beslist dat er 200 euro koopkrachtverhoging jaarlijks naar al het gemeentepersoneel moet gaan als de VTE te werk gesteld zijn. Dat men ook dit jaar de opening gelaten heeft om die ook eventueel via een consumptiecheck aan te bieden. Dat we daar, en we hebben daar ook al woensdag het protocol van akkoord met de vakbonden van gekregen, dat we dus bijna voor 200 euro per VTE, dus voor meer dan 100.000 euro... op die manier al wel consumptiechecks ook al richting onze lokale economie gaan sturen, richting de, ik zou zeggen, de ondernemers die niet gesloten zijn. De moeilijkheid is, als je gewoon Mols cadeauken zou geven, want als gemeente geven wij een iets aangepast Mols cadeauken, om sociaal zekerheids- en belastingstechnisch ook in orde te kunnen zijn, die bonnen, dat wordt heel technisch, maar die zijn maar vrijgesteld van RSZ en van belasting, als die aan een aantal voorwaarden voldoen, dan is gewoon een toepassing van een Mols cadeauken, waar bijvoorbeeld ook apothekers of warenhuizen in zitten, daar gaat de fiscus nadien, of RSZ, ook moeilijkheden van maken. Dus in Mol zouden wij eerder dan durven promoten dat mensen eventueel de cultuurcheck omzetten in een cultuurbon hier van het getouw, waardoor dat je geldigheidsdatum, want die bonnen vervallen misschien bijna, eigenlijk dan met meer dan een jaar verlengd wordt en dat je in niet-coronatijd daar gebruik van kunt maken. Dus dat is zo zeker denk ik wel, dat is denk ik wel een hele goede wat wij kunnen doen. En wij willen zelf ook wel, en dat voelen wij wel aan, dat natuurlijk het Mols cadeauken, dat we dat wel intern als een soort consumptiecheck gaan gebruiken, maar dan moeten wij wel nominatief daar een aantal winkels uitsluiten, want dat is ook weer de wetgeving, gezet maar van RSZ en van belastingen vrijgesteld als... Ja, die winkels voldoen aan de voorwaarden. En de voorwaarde is dat je minstens een maand moet gesloten zijn. Dus bijvoorbeeld bakkers die opengebleven zijn of warenhuizen die opengebleven zijn. En daar kun je geen consumptiecheck gaan uitgeven. Dus we hebben het idee in ieder geval al meegenomen. We hebben daar al een aantal mogelijke oplossingen. We gaan zelf ook wel heel wat consumptiechecks kunnen aangeven. Maar het gewoon wisselen... lijkt mij momenteel niet zo eenvoudig met Mols cadeauken. Maar ik wil het ook nog gerust de volgende weken nog bij bekijken. Maar ik denk dat momenteel dat geen eenvoudige is, moet ik eerlijk zijn. Maar misschien dat ik nadien ook nog daar wat meer info over kan geven. Waarom? Want het is zeker niet, als wij het heel gemakkelijk aan ons lokale handelaars zouden kunnen gunnen, zou het op zich wel doen. Het is niet zo evident. Plus het is wel een heel bewuste keuze van de werkgever om daar vrije tijd voor te doen. En er zijn dus ook mogelijkheden om daar dan eigenlijk dat... te verzilveren en dat dan een volgend seizoen van het cultuurcentrum ook voorstellingen mee te kopen. Dus we zouden het voorlopig toch willen voorstellen om daar niet op in te gaan.
Ja.
Maar een beetje op basis van die motiveringen.
In geel is het dan wel gemakkelijk. Hè? Want daar gaat het dan wel. En dan denk ik ook wel, het is maar een tijdelijke maatregel. Omdat het aanbod van cultuur ook beperkt is op dit moment.
Ja.
Ja, ook sport is beperkt. Ja. Dus de mensen kunnen met die bonnen eigenlijk weinig doen. En daarom zou het een voorstel zijn om dat naar een cadeaucheck om te rollen.
Maar je kan, het is ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, denk ik. Dat is nu toevallig een materie waar ik redelijk veel daar niet van af weet, maar waar ik wel... Het is niet zo makkelijk gezegd van een vrijgestelde bon verandert je in een andere bon. Als niet al die winkels van die bon aan die vrijstelling voldoen. Ik wil ook vermijden dat mensen nadien daardoor in problemen zouden komen. Dus ik ga in ieder geval ook met Geel nog wel eens contact opnemen. Misschien hebben zij ook andere handelaars in hun Geels cadeauken zitten, want ik ken dat ook onvoldoende. Voldoen al die handelaars wel aan de voorwaarden? Dat weet ik niet. Voor Mol weet ik in elk geval dat dat niet is. En ik wil dus ook geen problemen importeren waar ze momenteel nog niet zijn. Maar je hebt denk ik wel hele goede mogelijkheden om eigenlijk waardebonnen, dus een soort, hoe noemt dat, cadeaubon van het getouw, denk ik, kan je ook met die bon kopen. En die blijft dan natuurlijk nog een heel tijdje geldig. Dus dat is ook wel een tip dat je gewoon kunt meegeven als mensen daarmee zitten.
Ja, het zou wel een stap in de goede richting zijn, maar het zou misschien nog meer kunnen, denk ik. Ja.
Prima, wordt nog eens gecheckt. Denk ik, 4.34 hebben we gehad. Zitten we op punt 35 terug bij Koen Boeks. Een vraag over het droogteplan.
Dank u, voorzitter. Ik wil even refereren naar mijn vraagstelling
eind juni, begin juli, die ik stelde in verband met het droogteplan, of toch tenminste de problemen in verband met droogte, maar ook de problemen in verband met wateroverlast natuurlijk, want we moeten een deel van de stoemel op banken steken. De klimaatverandering die zorgt ervoor dat er meer drogere periodes komen en meer natte periodes. En daarom even mijn vraagstelling terug opnieuw, of er al eventueel denkpistes zijn bij de gemeente, of dat de gemeente al plannen heeft klaar liggen om daar oplossingen voor te zoeken, of dat er concrete plannen zijn. Dus, en dan over het grondwater, over de buffervorming, over het opvangen van water in zijn geheel dan. Even mijn vraag, hoe ver dat je daarmee staat.
Schrijven. Koen, dank u wel voor uw vraag. Ik vind ook dat het u siert om die vraag nu te stellen op het moment dat er bij wijze van spreken geen acute droogte is. Dat toont aan dat je niet aan steekvlampolitiek doet, maar echt wel goed opvolgt wat er leeft. Het is zo, ik heb de vorige keer, inderdaad, dat was eind juni, dat was de laatste raad voor de grote vakantie, zijn er daar vragen over gesteld. Heb ik gezegd dat we eraan zouden gaan werken, dat we ook zouden bekijken in eerste instantie wat we zelf kunnen doen. Dus mijn diensten hebben daar ook hard aan gewerkt. En er is dan zeker op vlak van bemalingswater, want dat is wat we zelf in de hand hebben en wat ook binnen mijn bevoegdheden valt, is er een nota zo goed als, is er een ontwerpnota zo goed als klaar. Mijn plan is eigenlijk om die op de eerstvolgende normale gemeenteraadscommissie ruimte voor te stellen. En ook daar dan, waar dat dan ook de leden van de oppositie vertegenwoordigd zijn en waar dat we daar ook een klein beetje ambtelijke vertegenwoordiging hebben, wil ik die dan wel eens met jullie bespreken om te kijken wat dat er ook een impact van is. Want zoals ik, als ik me goed herinner, ook gezegd heb, in juni is het ook niet zo heel erg evident. Omdat we moeten kijken dat ook alles wel klopt en dat alles ook volgens de regels verloopt. En dat zijn niet alleen onze regels, maar dat zijn vooral ook bovenlokale regels. Want zoals dat je in uw vraag ook aanhaalt, je hebt daar nog de PITPA, de provincie, de VMM, Vlaamse regelgevers, allemaal dingen die meespelen. Dus we hebben daar aan gewerkt, bekeken wat we zelf kunnen doen. En daar een nota van gemaakt, een discussienota. En ik stel eigenlijk voor dat we op de gemeenteraadscommissie daar samen eigenlijk op detail is op ingaan. Want er zijn nog een heel aantal losse eindjes ook. En ik denk dat de problematiek ook iets te belangrijk is om een bewijs van spreken gewoon hier door de meerderheid neer te leggen en ja, het is te nemen of te laten. Ik wil dat echt wel gedragen doen. Natuurlijk, bemalingsmaatregel is maar één aspect, maar dan denk ik dat over de andere aspecten, als het gaat over buffering en uw volledige waterhuishouding, daar is zeker nog wel wat studiewerk. Dat is ook niet, dat is ook een heel complexe materie en raakt ook alle andere beleidsdomeinen aan. Maar ook daar denk ik dat in de gemeenteraadscommissies dat er zeker aan gewerkt kan worden. Dus je mag zeker dit jaar nog meer informatie verwachten over het waterbeleid in onze gemeente.
Ja, als ik mag, het is zeker niet de bedoeling om hier een standpunt in te nemen. Het is echt wel de bedoeling om dat terug in herinnering te brengen, omdat dat toch heel belangrijk is. Want ik denk inderdaad, wat ik geschreven heb, dat als de gemeente een goed plan heeft op dat gebied, dat we goed gewapend zijn voor de toekomst. En ik denk dat misschien ook, als ik dan nog even mag, op de raadscommissie heeft Schepen Verbeke gezegd, als we werken uitvoeren, dan kunnen we misschien in één keer kijken of we fietsenstallingen of dergelijke kunnen meenemen in die projecten. Misschien dat dat hier ook wel nuttig kan zijn als we werken uitvoeren, dat we dan misschien eens kunnen kijken of er al een mogelijkheid is tot buffervorming of weet ik veel. Op die manier misschien even op de raadscommissie ook even doordenken wat we ermee kunnen doen. Hè.
Absoluut. Je hebt oogstot van gelijk. Ik was het ook niet vergeten. Dus dat mag ik geruststellen. Maar ik denk wat dat inderdaad bij werken met mobiliteit moeten kijken voor fietsenstallingen. Denk ik dat als het gaat over andere openbare werken, dan moeten we kijken naar onthardingen en dergelijke andere mogelijkheden, buffering. Dat is zeker waar, maar dat moet een reflex zijn. Maar ik zeg het, ik ben zeer bereid en ik zou daar heel graag met jullie in de commissie verder aan werken. Dus dank u wel voor uw vraag.
Oké, komt terug. Voldoende, Koen. Zitten we bij punt 36, de Pamperbank. Thomas?
Ja, dank u voorzitter. Ik was verheugd te lezen dat dus het Huis van het Kind werk maakt van de Pamperbank. Een initiatief dat ook al in veel andere gemeenten bestaat. Het principe is eigenlijk vrij eenvoudig dat jonge ouders of ook oudere ouders die kinderen hebben die in de pampers zitten en overschotten hebben, dat ze die binnen kunnen brengen op een van de drie inzamelpunten.
En dat dus eigenlijk mensen die, jonge gezinnen die het moeilijker hebben, dat die eigenlijk die pampers heel voordelig kunnen aankopen. Nu, onze pamperbank zal vanaf 1 november de pampers ter beschikking stellen. Ik heb begrepen dat dat ook op het overleg armoedebestrijding is besproken. Nu horen wij signalen dat degene die die pampers kopen, dat niet gelimiteerd is. Dat bij wijze van spreken iedereen die pampers zou kunnen gaan halen in het sociaal huis. Terwijl dat toch een van de doelstellingen is om kwetsbare gezinnen de weg naar het sociaal huis te wijzen. Nu is mijn vraag, klopt dat? Want ik denk dat het belangrijk is dat wat er ingezameld wordt, dat dat ook bij de juiste mensen terechtkomt. Dat is een beetje zoals doneren aan goede doelen. Dat is gewild altijd dat dat komt bij de mensen die dat het meest nodig hebben. Dus dan vroeg ik me af, ja, klopt dat? Of zijn er systemen waardoor dat we die doelgroep iets beter gaan kunnen afbakenen en dat project zo het meeste kans tot slagen geven?
Scherven?
Thomas, inderdaad, het klopt. Wij hebben dat ook op het armoedeoverleg inderdaad besproken met alle armoedeverenigingen bij. Nu, het is zo dat dat een project is vanuit Huis van het Kind op Baldemorin-niveau. Dat dat zowel dus in Balen, Dessel, Reti en Smol op dezelfde manier gaat gebeuren. Dus op 3 plaatsen inleveren en op 1 plaats het sociaal huis in Mol en alleen de andere gemeentes, is dat in Dessel bijvoorbeeld, in de BIP. Maar we willen het zo laagdrempelig mogelijk houden, dat ook de mensen die niet of nog niet gekend zijn in het sociaal huis, of die nog niet in aanmerking komen voor de vrije tijdspas, dat die ook de weg vinden, bijvoorbeeld mensen die juist iets te veel verdienen, dat die ook die weg vinden. En de bedoeling is, als daar echt misbruik van gemaakt gaat worden, dat dat dan wel terugbekeken wordt. Maar vanuit eerste instantie willen de mensen van Huis van het Kind dat het heel laagdrempelig is, dat voor iedereen toegankelijk is en dat ze inderdaad de weg vinden naar dat sociaal huis. En als dat inderdaad, ze moeten zich sowieso aanmelden, dus wij denken dat een drempel ook al wel hoog genoeg is om al tot daar te komen, zonder dat we nog andere beperkingen gaan bij opleggen. Dus
okay. U zegt dat inderdaad, dus iedereen die dat... wou Wendy eerst nog iets zeggen?
Ik denk dat Schepen Soefers nog...
Dus je wilt echt zeggen dus iedereen die dat weet heeft van het initiatief, die kan er gewoon naartoe, maar worden daar gegevens bijgehouden naar hoeveelheden. De ongerustheid leeft een beetje en ik snap dat ook wel. Heel veel mensen, zoals de armoedeverenigingen zelf, die krijgen soms grote giften binnen. Van bijvoorbeeld pampers, die doen daar zelf niks mee. Die brengen dat dan binnen op zo'n initiatief, waar dat dan verwacht wordt dat dat naar echt een doelgroep gaat. En hier leeft toch echt de ongerustheid van hoe dat zich gaat evolueren. Ik denk dat het beter zou zijn om daar op voorhand al een soort van veiligheidsmechanisme in te bouwen, dan af te wachten wat het gaat worden.
Nu, het is wel raar dat besproken is op het armoedeoverleg, waar dat ze alle 4 of allemaal hebben goedgekeurd. Dus dat is daar echt wel goedgekeurd. En als we dan nu horen dat dan achteraf doorgaat, is dat eigenlijk wel spijtig dat ze daar niet hebben blijven.
Ja, ik ga niet in detail treden, maar dat mij al bereikt, ik zit daar niet bij, of we zijn ook niet bij een armoedevereniging, dat wil toch zeggen dat die ongerustheid leeft. Ik maak ook geen waardeoordeel over dat besluit. Ik wil dat gewoon maar meegeven en ik denk dat het een logisch principe zou zijn als daar toch geprobeerd wordt om op een of andere manier een zekere, noem dat een grendel, in te bouwen. Omdat het inderdaad wel de bedoeling is dat je de kwetsbare mensen bij u krijgt. En ik hoor hier de tweede keer vandaag, er zijn mensen die juist niet in aanmerking komen, dat klopt. Maar daar zijn ook redenen voor. En ik heb ook weet van heel veel mensen die wel in aanmerking zouden komen, maar die dat er ook niet geraakt. Dus ik denk dat we niet twee dingen met elkaar moeten verwarren. Dus ik denk dat het belangrijk is om om die middelen goed in te zetten en dat die zeker terechtkomen bij de mensen die dat ze het meest nodig hebben.
Maar ik denk dat mijn collega Schepen dat zeker goed gaat bewaken. Dus.
Ja, Thomas, uiteraard is dat een bezorgdheid. Hè. Komen die pampers terecht bij de mensen die ze het meest nodig hebben? Hè? Nu, wat dat Lief ook al verteld heeft, hè, we hebben dus tijdens het laatste bestuur van dagelijks armoede, is dat daar afgeklopt om het toch op deze manier te doen. Hè? Nu, de bezorgdheid die dat jij hebt, die is mij inderdaad kenbaar. Hè? Dus ik weet daarvan en ik weet ook van waar dat die bezorgdheid komt en ik neem die ook zeker mee. Hè? Maar, ik zeg het nog eens, Lief heeft het daar straks ook al gezegd, het is daar wel goedgekeurd. En dat, we willen ook zeggen, ook, maar, even opnieuw, het is daar goedgekeurd met in de kantlijn natuurlijk een evaluatie en een snelle evaluatie. Nu, welke kanttekening wil ik daar nog bij maken? Er zal ook een registratiesysteem komen. Dus dat wil zeggen, wanneer mensen pampers gaan halen, wordt daar ook genoteerd hoeveel pampers dat die komen halen. En dan zullen we ook heel snel doorhebben wie zijn die mensen en hebben die daar effectief recht op. Daar zal ook een kleine vragenlijst gemaakt worden, maar die is nog te bepalen, dacht ik Lief. Hè? Dus geen dat ze zullen vragen aan mensen. Om natuurlijk eens te kijken van, oké, hebben ze de pampers nodig en welke hulpverlening komt daar aan te pas? Want dat is natuurlijk wel hetgeen dat we willen bereiken. Anderzijds verwachten wij ook door onze samenwerking dat de armoedeverenigingen ook die mensen zullen doorsturen richting de centrale pamperbank. Nu was dat allemaal gefragmenteerd. Ons huis deed wat, Min Mol deed wat, Die Vogel doet wat, Actie Min doet wat. Dat is zo gefragmenteerd dat voor de mensen ook niet meer duidelijk is. Dus we hopen effectief met dat punt op de sociale dienst dat we 1. Drempelverlagend kunnen werken, 2. Door doorverwijzing van de armoedeverenigingen, dat we ook meer mensen zullen kunnen bereiken. Nu, Thomas, wat betreft die doorverwijzing, Huizen van het Kind in Hasselt is wel een voorbeeldfunctie wat betreft Huizen van het Kind hier in Mol, en we hebben daar natuurlijk ook raadpleging bij gedaan. In Hasselt doen ze het effectief zo, een doorverwijzing gebeurt daar door de sociale dienst. Hè. Zowel voedselbedeling als een pamperpas wordt daar door de sociaal assistent goedgekeurd of niet. Nu, wat krijg je dan natuurlijk? Dan krijg je een heel taboesfeer omtrent de hulpverlening. Want wanneer een hulpverlener zegt van oké, je hebt geen recht op een pas, dan moeten ze toch nog ergens anders hulpverlening gaan zoeken richting die pampers. Dus dat lijkt me ook niet echt een goede manier om te werken. We hebben ook wat betreft die vrije tijdscheck en die vrije tijdspas hebben we ook teruggekoppeld bij ons op de sociale dienst. En zij zeggen toch ook van, we zouden eerst op deze manier willen werken en daarna zullen we kijken of dat we moeten kijken, is er een rechtenverkenning gebeurd en hebben ze op basis daarvan recht. Nu, we gaan daar een zeer korte terugkoppeling aan doen. Die zal ook op het armoedebestuur teruggekoppeld worden. En we zullen dan bijsturen waar nodig. En we nemen uw bedenkingen en bezorgdheden zeker mee. Die hebben wij ook en die staan bij ons ook in de kant genoteerd.
Oké, Thomas.
Oké, heel goed.
Ja, punt 37 hadden we al gehad vooraleer de zitting af te sluiten. Geef ik nog het laatste woord aan de algemeen directeur.
Ja, geachte gemeenteraadsleden, momenteel is het eigenlijk wettelijk verplicht dat wij fysisch vergaderen. Daar bestaat een hele grote reglementering over. Digitaal vergaderen is de uitzondering geworden. En door het feit dat wij hier beschikken over deze zaal en op de manier waarop dat wij nu aan het vergaderen zijn, is het eigenlijk ook verplicht om fysisch te vergaderen tot zolang dat er een nieuwe reglementering komt. Wat dan wel een mogelijkheid is, dat is dat we een soort van een hybrid systeem gaan uitwerken. Zodat mensen die eigenlijk in quarantaine worden geplaatst, of mensen die eigenlijk kunnen aantonen dat ze binnen een serieuze risicogroep zitten, dat eigenlijk ook van thuis uit kunnen volgen. Nu, wij hebben dat deze keer nog niet klaar gekregen, maar ik ga wel proberen om een voorstel uit te werken tegen volgende raad. Dat mensen die eigenlijk om reden van corona thuis willen blijven en de gemeenteraad willen bijwonen, dat dan ook op een fatsoenlijke manier kunnen. Dus ik ga daar een soort van voorstel uitwerken en in de loop van de maand gaan we nog de nodige communicatie doen van hoe dat dan concreet gaat gebeuren.
Vragen erover?
Ik wil iets over corona zeggen.
Ja, burgemeester.
Misschien nog heel eens, nu we allemaal samen zijn over corona zelf. Hè. Je voelt natuurlijk aan, en iedereen kan ook wel de algemene nieuwsberichten zien, dat dat serieus stijgende is. Natuurlijk ook in onze gemeente. De laatste 7 dagen hebben we denk ik 52 geregistreerde besmettingen gehad, waar ook een aantal naar sportclubs toe te brengen zijn, maar uiteraard ook een aantal anderen. Van die 52 zitten toch in 22 verschillende statistische sectoren. Dus als je het kaartje van Mol neemt, is er ergens overal wel een huis in een gehucht waar het minstens iemand met corona besmet is. Eigenlijk zien we die cijfers nu week na week ongeveer stijgen. Ik heb ook het tweeweeks gemiddelde gezien, zitten we op 186. Goed, Antwerpen zit op 450, Brussel op 750, maar dat brengt eigenlijk de zaak hier niet dat de laatste weken dat serieus gestegen is, waar we in de maand september op maximum 70 zaten, zitten we momenteel op 140 per 100.000 inwoners de laatste 7 dagen. En dan moet je nog weten dat de eerste 2 dagen die afvallen, we maar 4 van de 51 besmettingen hadden. Dus het zal de volgende dagen nog verder gaan doorstijgen. Uiteraard wordt de contacttracing allemaal al heel goed gedaan. André heeft mij al verteld dat morgen al op het triagecentrum een derde verpleegkundige ingezet wordt, omdat ook het aantal testen dat daar moet gebeuren stijgt, dat het percentage van besmette mensen, waar het een aantal weken geleden nog 3% was, vorige week 5%, nu al boven de 10% gestegen is. Dus het hoeft eigenlijk geen betoog dat het virus enorm aan kracht aan het winnen is. Dat ziet iedereen, dus des te belangrijker is het dat iedereen natuurlijk tracht de maatregelen te nemen. Als ik de leeftijdsgroep zie, dan merken we dat er één groep enorm uitspringt. Dat zijn de jonge twintigers. Bijna de helft van de Molse besmettingen zijn op jonge twintigers te brengen. Dus dat is absoluut een groep waar we moeten trachten dat daar mindere sociale contacten gaan gelegd worden. Heeft denk ik ook wel correlatie met een aantal sportverenigingen die waarschijnlijk ook wel in die leeftijdsgroep zullen gezeten hebben. Maar dat is zeker heel belangrijk even om mee te geven. Voor de rest is het eigenlijk veel minder uitgesproken. Bijvoorbeeld van de 0 tot 10-jarigen zijn er maar 2 van de 52, van de 51. Zelfs de 11 tot 20-jarigen ook maar 4. Om dan in de 20, 21 tot 30-jarigen te hebben. En dan voor de rest ook redelijk gespreid en gelukkig heel weinig 60-plussers. Dat is nog altijd wat we willen doen. Maar we hebben het ook al binnen de Witte Meren, binnen de Witte Mol, binnen de Brand. Dus overal, stilaan, begint het virus terug gaan door te sijpelen. We hebben vandaag ook nog overleg met de gouverneur gehad, die ook de volgende dagen nog wenst strengere maatregelen te nemen als men dat in Brussel niet zou nemen, omdat het momenteel echt aan het escaleren is. Dus we zullen dat uiteraard gaan opvolgen. Maar het zou wel eens kunnen dat een oproep die de algemeen directeur gedaan heeft om volgende maand zo nog hybride te gaan vergaderen. Als we in code oranje zitten, is het in principe terug thuiswerk volledig verplicht. Dus het zal nog een beetje afwachten zijn wat dat gaat worden. Ons ziekenhuis moet ook tegen overmorgen bijkomende capaciteit gaan vrijmaken. Daar valt het momenteel nog altijd goed mee, maar het is een statistische zekerheid dat daar ook gewoon heel wat meer patiënten gaan komen. In de campen zitten we denk ik op nummer 10 of 11 van de 27. Dus het is niet dat wij een corona hotspot zijn tot en met. We zijn natuurlijk een heel grote gemeente. En voor alle duidelijkheid, het virus is hier ook zeer reëel aanwezig. Maar goed, dat hebt u op zich ook allemaal wel gewerkt. Als we intern als organisatie terug een code moeten opschalen, zal het ook op heel wat dienstverlening, op heel wat activiteiten ook terug een gevolg gaan hebben. En voor het najaar is er nog bekend geen enkel groot evenement aangevraagd of goedgekeurd. En ook daar merken we nu dat alle evenementen opnieuw moeten gaan bekeken worden. Dus het zullen nog spannende maanden zijn. Weer heel wat, ik zou zeggen, focus van heel wat van onze diensten gaan terug meer naar corona moeten verlegd worden. Maar we hopen uiteraard dat er snel een plateau zit aan te komen. Maar momenteel zijn alle voortekenen zeer slecht. Dus ik wil hem even meegeven. Maar dat had je natuurlijk zelf ook al wel aangevoeld.
Goed, ik weet niet of dat daar nog vragen.
Ik kan misschien nog een beetje aanvullen. Het gaat hard, het gaat heel hard. Dus het triagecentrum bijvoorbeeld vandaag, waar wij de vorige week hadden bij ongeveer 70 testen per dag, was vandaag het triagecentrum om 10 uur 's morgens al helemaal volzet. Staat voor morgen ook al helemaal vol. We hebben vandaag 142 testen gedaan, omdat we niet meer, we kregen er niet meer gezet. Dus we zijn ook heel veel moeten terugvallen op de huisartsenpraktijken. We zitten met een positiviteitsratio van 13,26%. Dat wil zeggen dat je op de 100 testen, dat we 13 mensen positief hebben. Dus dat gaat razendsnel omhoog. Ik geloof niet in een plateau. Ik denk dat we aan het begin van een grote ramp zitten. Het gaat snel, het gaat heel snel. Dus we gaan morgen opschalen. We doen bottleneck in het triagecentrum is het onthalen, omdat daar de administratie moet gebeuren. Dat wisselen, dat gaat dat duurt niet lang, dat gaat heel snel. Dus een bottleneck zit in het onthaal. Dat gaan we nu, dat was al ontdubbeld, nu gaan we naar 3 onthalen gaan om proberen. Ja, dat is toch de insteek van 1 patiënt per minuut in te boeken. Dus we werken daar 6 uur per dag. Dat wil dus zeggen dat je 6 x 60. Dus dat we naar een capaciteit van 360 patiënten per dag kunnen gaan. En we gaan dat waarschijnlijk vrij snel nodig hebben. Dus dat wou ik nog even meegeven.
Goed. Koen, u hebt daar nog een vraag
over? Als ik nog even mag. Is het dan misschien geen tijd voor de mondmaskerplicht terug te verplichten in de gemeente op bepaalde plaatsen? Ik weet niet hoe dat de bevoegdheid zit op gemeentelijk niveau, maar misschien dat dat ook een verstandige stap is in die richting?
Ja, maar misschien voor alle duidelijkheid. We zitten natuurlijk met federale en Vlaamse regels, waar heel duidelijk de mogelijkheid voorzien was dat een burgemeester een aantal locaties zou aanduiden. Tot nader orde is dat nog altijd het geval. Hè. Dus u moet bijvoorbeeld in de centrum winkelstraten, als het druk is, moet u absoluut verplicht een mondmasker dragen. Doet u dat niet, dan kunt je daar een COVID-PV van €250 verwachten. Dus allez, eigenlijk hebben we al een aantal weken geleden dat aangehouden, omdat we toen jammer genoeg al een klein beetje aanvoelden, maar waar we misschien, ja, ik wil maar zeggen, in augustus hadden we een ratio van 20 en vonden we dat veel. In september hadden we er eentje van 70 en vonden we dat veel. Nu zitten we aan 140 en vinden we dat veel. En dat is hier al heel veel. Als je dan natuurlijk weet dat Brussel vandaag 750 is en Antwerpen 450, dus het nog het 2,5-voudige en het 4-voudige, ja, dan weet je natuurlijk wat de volgende weken ook nog te verwachten is. De vorige keer hebben we ook een stukje in vertraging en uiteraard minder uitgesproken dan grootsteden, omdat hier natuurlijk onze inwoners ook meer ruimte hebben, denk ik, de regels nog beter naleven. Daar ben ik ook van overtuigd door heel velen. Maar we moeten echt iedereen blijven meekrijgen en we merken wel dat, wat natuurlijk heel top is van de vrije tijd die een opstart, wat ook heel nodig is, dat natuurlijk ook weer veel mensen in een ander kader samenbrengt. En blijkbaar als je 1,5 uur met elkaar gevoetbald hebt, heb je echt het gevoel dat je in één bubbel zit om ook bijvoorbeeld pinten te drinken. En dat is het natuurlijk absoluut niet, want de besmettingen die bijvoorbeeld bij sportploegen zijn, de kans is minder reëel dat die op het veld in open lucht gebeurd zijn dan wel nadien in de kleedkamer en of eventueel toch het voorzichtig pintje drinken nadien. Dat is ook de reden dat ook onder andere vanuit Sport Vlaanderen nu ook al beslist is, denk ik, dat vanaf woensdag, dacht ik, ja, maar het kan ook donderdag zijn, dat ook alle kleedkamers, douches ook dicht gaan. En het zijn ook die plaatsen die nauw zijn, weinig geventileerd. Dus er gaat de volgende dagen nog zeker opgeschaald gaan worden. De volgende week ook nog. Ja, we staan op 2 in Europa, denk ik. Dat toont alleen al aan dat het er absoluut niet goed voor staat. En ik heb nog met een directeur van het ziekenhuis gesproken. Zij zitten echt met serieuze schrik en angsten en ook nog toekomstgericht personeelsbezetting. Ook daar is trouwens ook al, ook daar gaat er natuurlijk besmettingen krijgen, want het ziekenhuis blijft ook nog open. En de grote uitdaging is dat we voldoende gewone ziekenhuisbedden overhouden om niet alleen onze COVID-mensen voor te helpen, maar absoluut niet meer wat we in maart en april hebben moeten doen om de rest van de mensen veel minder te kunnen voorthelpen. Dus dat is denk ik de allergrootste uitdaging in Mol. Wij mogen nooit terug naar die 50, 60 patiënten gaan, want die moeten veel zwaarder omkaderd worden door verpleegkundigen en door dokters. Dat je dan bij wijze van spreken bijna een kruis maakt over uw andere bedden van het ziekenhuis, dat willen we absoluut vermijden. Ik weet dat jullie het ook allemaal perfect doen, maar draag het alsjeblieft mee uit. Ik denk echt wel, hebben we al vaak gezegd, de laatste kans. Maar het zijn nu echt wel cruciale weken, denk ik, om ervoor te zorgen dat het niet nog verder expandeert. En goed, allez, we gaan dat ook doen. We hebben ook nu al een brief voorbereid vanuit het Heilig Hart Ziekenhuis in de gemeente, om ook de insteek echt van het ziekenhuis nog eens naar al onze bewoners te vragen. De brief is momenteel in opmaak, gaat door de post verdeeld worden. Dag begin volgende week, want sneller kon de post het niet, om ook nog eens dan aan iedereen, de 18.000 Molse huisgezinnen, ook nog eens een oproep mee vanuit het Heilig Hart Ziekenhuis te doen van, alsjeblieft, beperk je contacten, hou afstand en het ganse verhaal dat jullie allemaal kennen, want het gaat heel snel en er gaat terug heel veel energie van ons uiteraard naar toe moeten gaan. We zullen dat ook blijven doen, maar ja, het is weer een nieuw hoofdstuk van een jaar dat we hopelijk nadien snel kunnen vergeten.
Goed, daarmee zijn we denk ik aan het einde gekomen van deze zitting. Mag ik u allen danken voor uw bijdrage, dank ook aan het publiek voor de aanwezigheid. En hopelijk kunnen we elkaar volgende maand dan toch hier allemaal terugzien in deze zaal. Die jullie zijn later mist, hier is hem. Tot volgende keer.